Goed, goedenavond. Ik stel voor dat we beginnen. Welkom iedereen op de gemeenteraad van 15 september 2022. Aansluitend zullen we ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uiteraard laten plaatsvinden volgens de rondvraag en nadien de besloten zittingen van zowel gemeenteraad als Raad voor Maatschappelijk Welzijn en dan het AGB dat door de burgemeester voorgezeten wordt. We gaan starten met de gemeenteraad. Er zal straks ook toelichting gegeven worden, die geef ik even al mee bij agenda punt 2. Ik verwelkom hier ook Brecht Wels, financieel directeur van de gemeente, voor de kennisname van het opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021. Maar we gaan starten, zoals het gebruikelijk is, met het goedkeuren van de notulen van de vorige zitting, maar ik moet eigenlijk zeggen de vorige twee zittingen. De zitting van 30 juni en 11 juli 2022. Openbare zitting. Zijn er vragen op pret? Nee. Wie gaat daarmee akkoord met die notulen? Wie onthoudt zich? En zijn er tegenstemmen? Nee. Dank u wel. En punt 2, dat is al aangekondigd, de kennisname van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025, meer specifiek voor het boekjaar 2021. Ik zal het woord geven aan Brecht om die opvolgingsrapportering van de eerste 6 maanden, het eerste semester van het boekjaar, bij ons toe te lichten. Brecht, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, we hebben een opvolgingsrapportering. Zoals jullie weten hebben we een jarenplan dat over de periode 2020 tot 2025 gaat. Met ook allerlei regels van de Vlaamse overheid, van de BBC-cyclus. En het is ook zo dat we dus naast onze jaarrekening die terugblikt op een voorbij jaar en ons budget dat vooruitblikt, ook een opvolgrapportering aan jullie presenteren. Die opvolgrapportering kijkt eigenlijk naar de eerste 6 maanden van het jaar 2022. Ik ga beginnen met het rapport over gemeente OCME. Dat heeft u allemaal ook op voorhand gekregen en daar even kort doorlopen. Er zijn eigenlijk twee grote luiken in. Het eerste luik is een inhoudelijk luik, dat eigenlijk kijkt naar de doelstellingen, de prioritaire doelstellingen die onze gemeente heeft, dat zijn er 6. En daar inhoudelijk op ingaat, dan kijkt wat is er gerealiseerd de eerste 6 maanden van het jaar. En daarnaast hebben we het financiële luik, dat eigenlijk kijkt wat is er in de eerste 6 maanden van het jaar geboekt. En dat was er eigenlijk gebudgeteerd over het hele jaar, de vergelijking daartussen kan maken. Ik ga meteen beginnen op het bundeltje van de gemeente OCMW op pagina 1, die eigenlijk de derde pagina in het document is, waar we inhoudelijk zien dat de eerste strategische doelstelling de aanpassing van de heirweg is, aanpassingswerken daar. En daar was in het jaar een plan €248.000 voor voorzien voor dit jaar, en is in de eerste 6 maanden €25.000 voor uitgegeven. De inhoudelijke stand van zaken kan u in het groen oplezen. Daar ziet u dat op 28 april de gemeenteraad daar de rode lijnplannen heeft vastgelegd en op de onteigeningsplannen, het ontwerpen daarvan toch, en dat de verdere uitvoering daarvoor aan het college werd gelast. Daar volgt ook later in het begrepen nog een update rond hier in de gemeenteraad. Je vindt dus op pagina 2 dan eigenlijk opnieuw dezelfde budgetten die gaan over die beleidsdoelstelling en dan de actie die daaronder zit die eigenlijk dezelfde is als de beleidsdoelstelling, namelijk die herweg aanpakken met hetzelfde budget. Strategische doelstelling 2 dan is de modernisering van de serviceplaats, de assistentiewoningen in de Dries. Daar is voor dit jaar €78.000 voorzien in het budget in het jaar van 2022. En is in de eerste 6 maanden al €3.300 uitgegeven. Inhoudelijk kan ik daar zeggen dat dat project ook gewend is aan Haring innovatieprojecten voor een bedrag van €102.000, dus meer dan in het budget voorzien was, met op de stijgende prijzen overal. En dat die werken ondertussen ook gestart zijn, heb ik van de diensten vernomen, waar men in fases van 2 serviceflats die werken ook zal uitvoeren. Dan ga ik meteen door naar pagina 5, waar strategische doelstelling 3 staat, bouw van een binnenzwembad en sporthal AGB. Ja, in de eerste 6 maanden is daar natuurlijk hard gewerkt en het sportcentrum is op 3 september geopend. Wij krijgen daar ontvangsten van de gemeenten Oost-Rozebeek en Denter hebben. Die hebben in de eerste 6 maanden €600.000 gestort en storten. In het tweede jaar half nog de bijkomend 600.000 euro, zodat we aan een bedrag komen van 1,2 miljoen euro, zoals in het miljardenplan voorziet was om dit jaar binnen te krijgen, samen met de 800.000 euro die voorzien was in 2021. Brengen en tijdens elk 1 miljoen euro in samen 2 miljoen euro. Opnieuw zie je dan eronder die acties staan met dezelfde bedragen. Dan ga ik naar pagina 7, strategische doelstelling 9, dat is tijdelijke werkervaring bij het OCMW. Dat is een project met een kleiner budget van 6.000 euro, dit jaar al 1.755 euro uitgegeven in de eerste 6 maanden. En dat gaat over een werken bij het OCMW, waar we mensen die leefloongerechtigd zijn zo snel mogelijk opnieuw op de arbeidsmarkt willen krijgen, samen met WIDER-team naar een project rond hebben om trajecten op te starten om die mensen zo lang mogelijk aan hun job te helpen. Dan ga ik door naar pagina 8, waar de strategische doelstelling 8 staat, geïntegreerd breed onthaal. Dat is een project samen met WIDER-team ook om samen te werken met de CAW's, lokale besturen, mutualiteiten, om een geïntegreerde aanpak naar mensen met problemen voor te stellen. Daar is een budget van 1300 inkomsten en hebben we 1350 inkomsten in de eerste 6 maanden gekregen. En uitgaven 33.000 euro en hebben we 15.000 euro gekregen, zoals u op pagina 8 kan lezen. En dan de laatste prioritaire strategische doelstelling op pagina 9 is het ondersteunen van het jeugdwerk en jeugdcultuur. Daar is een budget van bijna 30.000 euro voor dit jaar en is er de eerste 6 maanden 117 euro uitgegeven. Dat is niet zoveel, maar ik leg straks uit waarom. Dus inhoudelijk gaat het over onze werking richting de jeugd. En in ons strategisch beleidsdoelstelling zijn vooral de kosten die toelages zijn aan de jeugdverenigingen opgenomen en die kosten worden pas in de tweede jaarhelft uitbetaald. Zo ziet u dat bij beleidsdoelstelling 71, waar al die kosten nog moeten komen. En ook bij beleidsdoelstelling 72 is dat eigenlijk het geval waar de overheidsexploitatiekosten in zitten. Dat is het inhoudelijk luikje. Dan hebben we ook schema IE1, de doelstelling in de rekening, en dan een tweede schema ook, schema T2 dat erachter komt, met de cijfers van de eerste 6 maanden. Schema J1 herhaalt nog eens die cijfers van de netwee van de prioritaire doelstellingen. En hebben dan ook een overzicht van de niet-prioritaire doelstellingen, waar heel veel in zat. Maar ik denk dat we dat beter aan de hand van het volgende schema kunnen uitleggen. Ik ga naar pagina 15, dus het schema T2, ontvangst en uitgaven naar economische aard. In grote lijnen ga ik daar even doorgaan. Daar zie je dus de exploitatieuitgaven voor de verschillende rekeningen 2020, 2021, 2022 en ook het meerjarenplan van hetgeen nog gevolgd. Misschien interessant om te vergelijken is rekening 2022, de eerste 6 maanden dus van het jaar en dan meerjarenplan 2022, waar we naar operationele uitgaven in de eerste 6 maanden al 8,3 miljoen euro hebben uitgegeven en we hadden 16 miljoen en 600.000 euro voorzien ongeveer dit jaar, dus dat we eigenlijk ongeveer in de helft zitten, kan je zeggen. Je kan niet zomaar alles maal tweede natuurlijk, dat zul je ook straks wel zien bij de inkomsten. Bepaalde facturen komen later op het jaar, sommige komen vroeger. Er is echt een afrenting gebeurd tot 30 juni. Wat maakt dat je niet alles zomaar kan maal tweede of binnen per twee. Dat zijn de operationele uitgaven op pagina 15. Pagina 16 dan toont de operationele ontvangsten, dus hetgeen we binnenkrijgen. Daar hebben we de eerste 6 maanden 6,7 miljoen euro binnengekregen. En hebben we in het meerjarenplan een ontvangst van ongeveer 19 miljoen euro voorzien. Dus minder dan de helft, maar dat komt voornamelijk door een puntje 2 fiscale ontvangsten en boetes. Dat gaat dus over onze belastingen die wij binnenkrijgen. En die krijgen wij vooral binnen in de tweede jaarhelft, niet in de eerste jaarhelft. Het exploitatiesaldo, dus de kosten minder ontvangsten, komt dan hier op min 2 miljoen euro voor de eerste 6 maanden van het jaar. Vorig jaar was dat min 1,9 miljoen euro, dus het is normaal dat dat negatief is, omdat er heel wat inkomsten nog, dus belastingen nog binnenkomen in het tweede jaarhelft. Dan hebben we op pagina 17 investeringsuitgaven met een gelijkaardig schema waar je ook kan zien wat er al gerealiseerd is van de geplande investeringsuitgaven en ook de investeringsinkomsten op pagina 18. Dus ook daar worden sommige dingen pas in het tweede jaarhelft gerealiseerd. En dan kom je tot een saldo van exploitatie en investeringen. En op pagina 19 en 20 tot slot ziet u ook nog de financieringsuitgaven. Dat is typisch iets wat ook met het einde jaar wordt allemaal verwerkt. En daar zie je dus welke middelen we nog aan het AGB moeten toestaan. Dus de toegestaande lening is nog niet verwerkt. welke middelen we nog moeten binnenkrijgen. Bijvoorbeeld onze CP moet hier ook nog in verwerkt worden op het einde van het jaar. En dan de laatste pagina is een pagina die de wijziging in de financiële risico's weergeeft en ook in de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan. Dus daar kan u mijn inschatting lezen van de risico's die er natuurlijk wel zijn met de huidige toestand van energie en loonkosten. Er zijn dit jaar ondertussen 5 indexen voor onze loonkosten bij de gemeente, in plaats van 4. En volgend jaar zijn er ook 3 voorzien. De energiekosten zijn ook, zoals u weet, ook in de persoonlijke situatie thuis, maal 2, maal 3, maal 4 soms aan het gaan. Maar maakt dat er wel wat risico's zijn ook voor onze rekening, om die terug in evenwicht te krijgen. Daar zijn we ook momenteel alles aan het berekenen om dan met een aanpassing met een plan te kunnen komen, ook hier in de gemeenteraad. Dat is het luikje rond gemeente OCMW. Ik ga nu nog even het AGB erbij nemen, dat een gelijkaardig stramien volgt, maar ook een opvolgingsrapport gemaakt is. Maar wat beknopter, dat kan u zien. Het bundeltje van het AGB zit op pagina 3, de inhoudelijke strategische doelstelling. Dus het AGB heeft enkel 1 doelstelling waar het aan meewerkt, dat is de bouw van het binnenzwembad sporthal. Waarom die stand van zaken wordt gegeven. Het is zo dat in de eerste 6 maanden er 2,8 miljoen is uitgegeven voor de renovatie van het zwembad. En dat er dit jaar 6 miljoen euro voorzien is. Maar er komen natuurlijk nog heel wat facturen aan na de definitieve oplevering en het geeft pas allemaal komt eind deze maand, gaan we meer weten over de financiële stand daar. Over de andere toestellingen wordt daar niets mee gegeven. Dan ga ik meteen doorbladeren naar pagina 13, waar je opnieuw in schema T2 ziet dat we voor het AGB dit jaar operationele uitgaven verwachten van 1,1 miljoen euro en dit jaar al 490.000 euro aan uitgegeven in de eerste 6 maanden. En wat de ontvangsten betreft hebben we voorzien om 1,7 miljoen euro ongeveer binnen te krijgen en hebben we al 480.000 euro afgerond binnengekregen in de eerste 6 maanden van het jaar. Daar komt ook nog een prijssubsidie bij van de gemeente, dus dat zal nog verhogen in de laatste 6 maanden van het jaar. Qua investeringen kan je het ook opnieuw opvolgen wat de uitgaven en de ontvangsten waren, net als bij de financiering. En de risico's op de laatste pagina zijn dezelfde als diegenen die bij de gemeente zijn beschreven. Zo, voorzitter, ik ben er door, denk ik.
Dank u wel, financieel directeur, voor deze foto tussentijds halfjaarlijks toe te lichten. Ik kijk even rond, daar zijn vragen bij Geert. Ik was de eerste, ik ga de micro teruggeven aan financieel directeur de antwoorden.
Ik had een vraagje op pagina 20, schema T2. In het meerjarenplan staat er bij verkoop van materiële vaste activa dat er voor 6,6 miljoen euro goederen gaan verkocht worden, of materiële activa gaat verkocht worden. En daarvan is nu in de eerste jaarhalf 2,2 miljoen euro van gerealiseerd. Kan u zeggen wat dat precies is en wat dat er nog gaat verkocht worden dan?
Die 2,2 miljoen gaat over de verkoop van de Schoolstraat en de Klaarhoutstraat, de bejaardenwoning daar.
Dus dan gaat dat kant ervan van.
Ja, klopt. Ja. En wat er nog sowieso bij komt, wat nu al vast ligt, is de verkoop van de schrijverkershoek hier aan de overkant voor 2,7 miljoen euro aan mijn huis. En ook de verkoop van het oud gemeentehuis in Ooijegem voor 210.000 euro, dat is vandaag getekend, komt niet voorbij. En voor de rest, ja, is het kijken of hetgeen hier allemaal in stond gerealiseerd zal worden dit jaar of in de komende jaren. Er stond onder andere ook voor de Loopwegstraat een grote inkomst op die waarschijnlijk voor volgend jaar zal zijn. Dus dergelijke dingen moeten opgelopen worden, heb ik gekeken.
Dan op dezelfde pagina, een beetje lager, bij de investeringssubsidies van de Vlaamse overheid, zie ik dat we 1,888 miljoen zouden moeten ontvangen. Maar dat dat nog niet binnengekomen is, is dat voor de boven het sporthal en zwembad?
Ik denk dat dat bij het AGB staat, ben ik niet zeker. Maar ik weet dat we ook voor de Molenstraat, ook van de Vlaamse overheid, de tunnel 1,4 miljoen euro moesten krijgen nog. Dat zal ook voor later zijn. Dus dat zijn dingen die opgeschoven worden en later in de legislatuur.
Ja, Ja, dus die 1,8 miljoen is waarschijnlijk van die tunnel.
Ja. Ik denk dat het bij het AGB de, ik ga het eens kijken, bij het AGB de 1 miljoen staat die we moeten krijgen van de... Ja, inderdaad, bij het AGB op pagina 16 ziet u de 1 miljoen en 125.000 euro die we van de Vlaamse overheid nog moeten krijgen voor de bouw van het smart.
Ja, want dat was mijn vraag eigenlijk, van, moet dat niet bij het AGB staan, maar als het inderdaad voor
de tunnel is? Klopt, het is voor wegenwerken eigenlijk vooral, ja.
Oké, dank u.
Een vraag rond de strategische doelstelling 2, de modernisering van de assistentiewoningen. Daar was een kleine 80.000 euro voorzien voor die moderniseringswerken. U gaf mee dat de gunning van de werken een pak hoger is uitgekomen, om redenen die we wel kennen. Maar als ik goed voor heb, toen ik de notulen tijd terug had doorgenomen van het vast bureau, was er bij een eerste overheidsopdracht zelfs sprake van... offerten van 200.000 en meer. Wat is dan juist gebeurd eigenlijk om daarop te eindigen? Ik kan me niet voorstellen dat de aannemers hun offerten in twee gedeeld hebben. Is de doelstelling dan bijgestuurd geweest of hoe is dat eigenlijk dan aangepakt geweest?
Meneer Ik, dus kwam inderdaad de eerste offerte aanvraag of de eerste was het veel meer, dus we hebben een nieuwe gelanceerd omdat het veel te veel was. En in de tweede oproep is het bedrag 102.000 euro, dacht ik, door iets in die orde. Ja.
Dezelfde beschrijving van de werken, hè?
Ja, ja.
Oké.
Maar ja, dus ondertussen is er een, omdat de buizen zijn blijkbaar maar zo diep onder de grond, dat heeft Jan van Mezierie teweeg gebracht, want ze begon te boren als het rechts in de leidingen zat. En zo zitten we, het gaat 102.000 zijn, dan een meerwaarde van 6.600 euro. Dus 108.000 zal het finale afgeklopt worden.
Ik, ja. Voorzitter, gezien die rapportering niet zozeer financieel is, maar ook vooral naar beleidsdoelstellingen en acties, durf ik de vraag te stellen. Het project TWI, de tijdelijke werkervaring voor die 6 personen, kan daar nou wat meer uitleg over gegeven worden? Wat dat net exact inhoudt? Een interessant project.
Ja. Ja. Nu, het is zo erg dat vroeger die tewerkstellingsprojecten opgevolgd door de VDAW. En een tweetal jaar geleden, denk ik, of een drietal jaar, maar ik denk dat de burgemeester meer dat hier kent dan ik zelf. Is er beslist geweest dat dit moest gebeuren door de OCMW's. We krijgen er ook wel meer subsidie voor. En wij proberen daarop in te zetten door, er komt regelmatig iemand langs om die mensen te begeleiden, echt persoonlijk mee te gaan, dus naar de fabrieken bij manier van spreken. Dus dat is eigenlijk kort inhoudelijk wat er gebeurt met in die tijdelijke die werkgelegenheidsactivering.
Dat is op vrijwillige basis.
Ze werden wel uitgenodigd en ze werden begeleid. Op vrijwillige basis in die zin, als ze het traject niet volgen, dat er wel sancties kunnen genomen worden.
En wordt dat nog uitgebreid? Want 6 is natuurlijk een begingetal waarschijnlijk.
Well, ik denk dat tot op heden waren wij een zeer goede gemeente qua tewerkstelling. Dus dat je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar misschien zal dat verdubbelen of wat. Ja, het is een beetje afhankelijk van de economische situatie.
Oké,
okay,
ik vermoed dat er geen andere vragen meer zijn. Indien dat zo is, het is een kennisname, dus we moeten er niet over stemmen. Dan zal ik bij deze ook Brecht danken voor zijn toelichting. U mag blijven, Brecht. U mag ook een andere invulling geven aan uw avond. Dus het staat u vrij. Ondertussen, misschien even melden, zijn er een aantal mensen die de zaal bijgekomen zijn. Maar ik denk dat ik mag besluiten ondertussen dat we één verontschuldiging hebben voor deze avond, zijnde die van raadslid Frank Soetaert. En ik verwelkom ook de heren van het stadlandschap West-Vlaamse Hart. Ondertussen staat die projectie al klaar, maar ze staat precies een klein beetje schuin georiënteerd.
Ja.
Het zal natuurlijk moeilijk zijn, we zullen het zo moeten doen, denk ik. Maar in ieder geval welkom aan de heren Adriaan en Van Lerk, als ik het juist heb. Voilà, duim omhoog. Aan u het woord om een toelichting te geven bij het bomenbeheerplan van jullie stadlandschap West-Vlaamse Hart. En uiteraard zeer benieuwd naar het belang en relevantie voor de gemeente Wilsbeke in die aangaande.
Goedenavond, hoor u mij? Is het
nu
het?
Nee.
En nu?
Ja.
Oké. Goedenavond. Ik ben Stijn Adriaan, medewerker bij het Stadslandschap West-Vlaamse Hart. De Vlaamse coördinator van het Stadslandschap West-Vlaamse Hart. En vanavond hadden we kort het bomenplan, het PDP-project bomenplan, toelichten. Dat we vorig jaar gestart hebben. Dat hield in dat ik vorig jaar half augustus gestart ben met het maken van een inventaris van het boompatrimonium in de gemeente. Dat zijn alle solitairen, alle bomen in laanverband, alle markante parkbomen, bijvoorbeeld in het domein in Nieuwborg. Maar geen bosjes, houtkanten, geen bossen, rode bossen. Geen heggen, geen boom van AWV en ook niet van Vlaamse Waterweg. Dus in feite is die inventaris niet volledig over heel het grondgebied. Maar omhelst het wel alle bomen die in beheer zijn van de stad en in beheer of van de gemeente en in beheer nodig hebben. Daarvoor hebben we ook het beheerplan gemaakt voor de komende twee legislaturen, dus tot en met 2036. Van die inventaris is een analyse gemaakt in welke mate is het patrimonium hier gezond en klimaatrobuust. Ook een kansenkaart waar kaart hebben we aangeduid waar er naar boven kunnen komen. We hebben ook de erfcampagne opgezet uit vorige winter, waarbij we gratis schaduwbomen aanboden van landbouwers in de gemeente. Ook de klimaatbomencampagne komt eraan, 29 september in de aard, waar we aanwezig een per adres een gratis boom kunnen krijgen. En ook in het najaar worden er 56 bomen aangeplant hier op het openbaar domein in Wilsbeke. Ik wil het cijfermatig, gaat er redelijk snel doorgaan. Dus Wilsbeke heeft in totaal 3548 bomen in het beheer. Dat hadden we verschillende soorten levensfases, beheer, typisch conditieklassen. Maar die inventaris is wel een momentopname. Dat was vorig jaar, in het najaar, late zomer, najaar. Ondertussen is er heel veel gebeurd, de droogste zomer in jaren. Er zijn ook al wat bomen gesneuveld zijn tussendien. De storm Junius is gepasseerd in de winter, dat is ook allemaal gebeurd. Dus daarom is het ook wel noodzakelijk dat een dergelijke inventaris frequent upgedate wordt. En die updates hebben ook geen effect op het beheerplan. Dus het is een momentopname. Voorbeeld van de inventaris, alle gegevens van alle 3500 bomen die we verzameld hebben. Het beheerplan is eigenlijk een heel eenvoudig plan, waarbij we werken met GIS-files, shapefiles, die de mensen niet bekend zijn. Punten, lijnen en vlakken waar alle bomen staan. De lijnen omhelzen dan die bomen die dat specifiek beheer nodig hebben. Dus hier zijn we eigenlijk in de zaal. Dus de bomen aan de overkant van de straat of van de parking zouden hier bijvoorbeeld begeleidingsplek nodig hebben volgend jaar. Dus de bedoeling is dat er ieder jaar heel makkelijk kan gezien worden wat er dit jaar moet gebeuren. Wat er komend snoeiseizoen moet gebeuren. Wat wintersnoei moet gebeuren, waar er water moet gegeven worden. Enzovoort. Dan de analyse. Welke mate is het boompatrimonium dus klimaatrobuust of gewapend tegen ziektes en aantastingen? Dus eigenlijk is biodiversiteit een heel cruciale schakeling. Hoe meer soorten, hoe klimaatrobuuster, hoe gezonder eigenlijk heel het patrimonium. En daar hebben ze een regel voor dat er maximum in een geheel in de gemeente gepakt, dus drie geheel gemeenten samen. Dat er maximum 10% van dezelfde boomsoort mag voorkomen, dus de zomereik bijvoorbeeld. Maximum 20% van het geslacht, dat zijn alle eiken, dus ook Amerikaanse eik, wintereik en dergelijke. En maximum 30% van dezelfde familie, daar horen ook de beuken mee. Maar dat moet genuanceerd worden, want iedere boom heeft ook zijn specifieke voorkeur naar standplaats, waar hij dat dan beter zal doen dan op een andere standplaats. Dus het is wel wat nuancering nodig. Maar dat op zich goed nieuws. Er zijn wel boomsoorten in Wielsbeke, ook geen echte boomsoort die er echt uitspringt. Dus 12% is de linde. Daar, 12% van de bomen die ik inventariseer is linde, dat is 2% boven de 10, maar dat is de nuance ook terug. Heel erg is dat niet. En voor de rest is het een heel mooie spreiding ook naar inheemse boomsoorten ook toe. Enkele Europese, maar dat is ook geen probleem. Heel wat insecten en dieren die leven van de inheemse bomen vinden ook een weg naar de Europese soorten. Amerikaanse zitten er ook een paar tussen en ook hier Aziatische, maar dat is een Japanse kerstplant bijvoorbeeld. En ook wel een heel nuttige boom naar nectar voor bijen en dergelijke. Naar de slag toe, dezelfde lijn, ook heel oké. En naar familie toe ook heel oké. De conditie, dat is eigenlijk kort gezegd de gezondheid. Hoe is het met de bomen gesteld? Hebben ze nou een goede levensverwachting? Is er schade? Is er aantasting? Zit er schimmels op? Dat heb ik gecategoriseerd. Dat is volgens de VTA, dus de Visual Tree Assessment of de Visuele Boomcontrole Parameters. In 5 categorieën heb ik opgedeeld. Dus 0 wil zeggen dood. 0,1 tot 3 slechte conditie. 0,4 tot 6 matige conditie. Dat er al wat schade is, dat die zichtbaar aan het aftakelen is. Maar er is nog iets te doen. 0,79 lichte schade, kleine aanrijding, wat getoucheerd door maaien bijvoorbeeld, maar niets dat de boom echt zwaar van afziet. En 1 is er niet op aangelegd. Als je kijkt, gros van de bomen, 7,9 is oké. Dus we nog op aan te merken, we waren wat dode bomen, maar dat heb ik ieder jaar. Alle nieuwe bomen die aanplant waren deze de afgelopen winter zijn er ook meegeteld. Die dan gestorven zijn, dat is normaal. 10-20% sterfte is eigenlijk een normale zaak bij nieuwe aanplantingen. 1-3, ja, zware schade aantasting, daar ga ik straks nog over hebben, wat is de oorzaak daarvan. En 714 bomen, conditie 4-6, dus die wel in de gaten gehouden moeten worden, dat is wel redelijk veel. Maar ik ga daar straks nog verder op ingaan. Kort ook conditioneel en 0,1, 0,3, dus de bomen die dood zijn moeten groot worden. En eigenlijk ook de bomen waar er een veiligheidsrisico aan verbonden is door de slechte conditie, die eigenlijk kwijnende zijn, die rooi je dan ook best en vervang je het beste in ieder geval ook. Als de omstandigheden toelaten om nog een boom geslaagd te laten groeien. Conditie 4-6 is opvolging nodig. Liefst een jaarlijkse controle om de evolutie te zien in welke mate gaat het evolueren naar scoren 0,1, 0,3, moet die eigenlijk gegroeid worden, of welke mate moeten we inrekening doen om de boom terug gezonder te krijgen. Conditie 7 was zijn normale controle om de 3 jaar, om de 5 jaar als het de omstandigheden dat en conditie 1 is eigenlijk geen controle, controle ook wel nodig gewoon om te zien of er iets gebeurd is de afgelopen jaren. Niet specifiek inrepen, maar misschien wel begeleidingsteun moest de levensfase dat eigenlijk nodig achten. Nu, zoals ik zei, er zijn wel wat bomen in een slechte en matige conditie. Er zijn heel wat oorzaken van. Schade door aanrijdingen, omgevingswerken, onderhoud van omgevingen, maaischade, stormschade, zware uitwaaide dakken of het dak van een andere boom die waait of een kleinere boom. Stamplaats, dat is ook een hele belangrijke, eigenlijk het bewortelbare volume, dus het volume waar de boom eigenlijk zit, kan wortelen en water en mineralen kan uithalen. Bomen rond zijn ruimte, is er iets gebeurd, is er een gebouw bijgezet dat dichter van de boom staat. Kan ook sneeuwmaatregelen veroorzaakt hebben met weer conditievermindering door ruimte te maken, omdat er schimmels kunnen aantasten. Bodemverdichting, moeilijk om water terug te laten infiltreren onder de boom of om zuurstof voorziening voor de wortels, dat is ook moeilijk. Het vochtgehalte, deze zomer een enorm probleem. Ik heb nu in beide rijen van ooit hebben eigenlijk al heel verschil gemerkt met vorige zomer. Vorige zomer dan extreem nat, dit jaar extreem droog, dus heel wat dode takken. En dan de aanwezigheid van voeding en mineralen. Dus als de boom weinig bladval onder hem, of als er weinig kan infiltreren in die bodem van organisch materiaal, heeft hij ook geen voeding meer. Klimaat. Afgelopen zomer heel wat bomen die zuin gesneuveld zijn en ook een foutbeheer. Ik zal eerst beginnen met het foutbeheer om enkele voorbeeldjes aan te tonen, hoe dat het hier wel soms eens misgelopen is. En dat is dan vooral over Hier het kandelaberen van de bomen. Dus eigenlijk 1 op de 3 van de bomen is het kandelaberd. 12% is dan de knots en de rest zijn hoogstambomen die niet gekandelaberd worden. Nu, wat is dat kandelaberen? Dat is denk ik wel heel gekend beheer en riep. Dat is het frequent inkorten van steldakken en terug inkorten tot op die knots. Dat kunnen enkele soorten verdragen. De welpopulier linden en plataan, maar daar eindigt het mee. En linden ook al in mindere mate dan de welpopulier en plataan. De reden om te kandelaren, er zijn verschillende redenen. De boom is groter geworden dan verwacht. Dat is een verkeerde inschatting bij het aanplanten. Of er is wortelverlies geweest door omgevingswerken. Minder of kleinere hoeveel wortels kan die boom de kroon niet meer onderhouden en moet je wat van de kroon wegnemen. Te veel blad. Dus, dat is vaak dan een basis van klachten van omwonenden. Bladeren vallen in de grond, verstoppen de afvoer. Het is gewoon niet leuk om bladeren te ruimen. Dus is het soms een keer een makkelijker ingreep om alle takken af te korten, dat er het eerste jaar of tweede en derde jaar minder kroon is. Vaak wordt er ook gedacht dat een boomsoort dat nodig heeft. Wordt heel vaak bij plataan gedaan. Of het verplanten van een boom. Ook terug wortelverlies. En ook door de stress van het verplanten is soms wel eens een idee om de kroon te verkleinen. Maar eigenlijk is dat dus wanneer er conflicten zijn dat er kandelaberd wordt. Nu, dat is heel nefast voor de boom. Enkele soorten zullen daar makkelijk die wondes die je maakt kunnen genezen, overgroeien en afrendelen. Maar de meeste soorten er niet. Er wordt door kernhout gesnoeid altijd. Dat kan de boom niet afrendelen, daar kunnen de schimmels op komen. Heel veel snoeiwondes kost ook heel veel energie uit de energiereserves om het terug te herstellen, maar je neemt een groot deel van die reserves weg, dus ga je gradueel de conditie van die boom terug verminderen. En, nieuwe takken hebben ook een zwakkere aanhechting, dus een risico op uitscheuren. Aan die snoeiwondes kan het inrotten, kan ook een risico vormen op uitscheuren. Groot happig budget, als dat frequent om de 5 jaar, soms om de 3 jaar, om het jaar gedaan wordt, is dat wel een heel kostelijke ingreep op. En op lange of relatief korte termijn is het eigenlijk een bevroegd afsterven van de bomen dat je veroorzaakt. Hier zijn enkele voorbeeldjes van de bomen dat ik tegenkom heb die dat niet gedaan. En hier, dat is de Zwarte Els in de Sparrestraat, hier zie je al die inrotting. Die takken kunnen heel makkelijk afbreken. Dat was ook vorig jaar, dus misschien zijn er al enkel afgebroken door de storm deze winter. Hier in de Rotterdamstraat enkele beuken ook, die om niet echt duidelijke redenen geknot zijn of gekandelaberd zijn. Er is niet echt direct een conflict. De winterlindes in de vijfdreef, er zijn wel enkele heel mooie dreven trouwens, hier in Wilsbeke met lindes. Zijn vaak wel geknot aan een bepaalde leeftijd, maar de jongen nog niet. Dus dan houdt dat school van die jongen alles. Dan zie je hier, op de Tristragistraat, een linde, waar je al duidelijk ziet dat die de gevolgen draagt van de kandelaberen. En nu zeker met de droge zomers, die wel de norm aan het worden zijn, zal dat nog meer naar voren komen. De Japanse kerselaar, hier zie je een ingerotte wonde met een kernrotter. Dus die schimmel tast heel de kern aan en zal uiteindelijk klein tot de sterren van de boom. Plataan en berken in Pandoralaan en de boskers hier in de Hydrozaalaan tussen de Grootwijlen, weet er ook al van de schimmels. Als je kijkt naar de levensprocessen, wat dat in elkaar zit, een gekandelaarde boom of geknotte boom die dat verdraagt, dan krijg je eigenlijk een status quo. De boom groeit niet meer, zal altijd wel terug wel een keer het volume dat hij had voor het snoeien, maar echt een grote toeneming zal die niet meer doen. Dan hier de Hugo Vriestwijk, een eekhoofdwijk in de Beukerlaan. Dit was een frequentie op maat van de boom, dus knotwijlen bijvoorbeeld om de 5-6 jaar, is geen probleem. De boom moet er niet echt van afzien, in die 5-6 jaar had hij terug energiereserves opnemen om te kunnen verder leven. Maar als hij jaarlijks knot, zoals hier gebeurt, dan creëer je eigenlijk een situatie waarbij de boom gradueel eigenlijk aftakelt. Met eigenlijk dood als gevolg van de bomen. En dat zie je al. Enkele gesteltakken, oude knotten die niet meer uitkomen, die niet meer in het dak komen. Dus die bomen zijn eigenlijk al dood opgeschreven. Maar er is ook een andere situatie die zich hier voordoet soms. Hè. Hier een acacia in de tuinweek, die is eenmalig geknot geweest. En je ziet wel, als het maar één keer gebeurd is, kan een boom zijn aangestaan. Dus maar als het 5, 6, 7 keer gebeurd is, dat het dan eigenlijk al moeilijk wordt om de boom terug vrij te krijgen. Dan een normale gezonde boom, dan zie je die groeit dan en groeit en groeit, totdat hij eigenlijk op zijn punt komt dat hij niet meer kan groeien, dat hij eigenlijk niet meer eigen is aan de boom om groter te worden dan de grootte dat hij bereikt heeft. En dan ook, hoe groter de boom wordt, hoe groter de baten, dus de ecosysteemdiensten, dus de CO2-captatie, het zuurstofinfiltratie, waterinfiltratie, waterbuffering, de airco, of de airco-werking, dus het afkoelen van de directe omgeving van die boom, ook ja, economische omzet die stijgt als je bijvoorbeeld van de zomer onder een boom of terras komt, vergeleken met het terras in de volle zon. Al die diensten die je boom eigenlijk bewijst aan de maatschappij, die vermeerderen eigenlijk hoe groter de boom wordt, exponentieel. Nu, de gekandelaarde boom, zoals ik zei, kan je meestal wel nog herstellen. Maar wat intensiever is nu de eerste jaren, ga je de handen weg minder intensiever en minder budget ook spenderen aan dat beheer. Niet iedere boom zal het nog kunnen. Nee, als je lang het is door die schimmels die er juist stonden, dan is het eigenlijk al te laat. Maar heel veel bomen zullen nog gered kunnen worden van die 1/3 gekandelaarde bomen hier in USB. Nu, wat is dan eigenlijk het ideale beheer, of het ideale scenario? Is dat je de juiste boom op de juiste plaats zet. Dus niet geen eik in een plaats waar de boom geen 20, 30 meter breed kan worden. Waterhift is ook heel belangrijk nu geworden. Het is eigenlijk cruciaal. De meeste bomen, denk ik, die geplant geweest zijn vorige winter, en geen water hebben gekregen, zorgen een storten zijn. Met die mogelijk en budgetten er zijn een hydrant, dat het water efficiënt kan gegeven worden. Begeleidingsnoei, dat wil zeggen de probleemtakken stelselmatig verwijderen in de eerste levensfase, dus de eerste 20 jaar, om de zoveel jaar een keer passeren, een paar takken wegdoen die problemen kunnen worden, opsnoeien bijvoorbeeld, om doorgaande vrij te maken, en dan is het eigenlijk gedaan met snoeiwerken voor een boom. Ook een frequente controle om de evolutie te bekijken van storm, van aanrijdingen en dergelijke. En dan even nog nodig is gerichte onderhoudsnoei, als er dode takken zijn. Denk ik maar aan de essentakstaarten, een ziekte die nu de essen aan het uitmoorden is. Dus frequent dode takken die erin hangen, die haal je dan best ook uit voor veiligheidsrisico's te vermijden. En hier zie je eigenlijk hoe je dat kan doen op een landelijke weg. Dus in de eerste fase nog weinig conflict, je kan wel redelijk vlot passeren, de takken zijn nog buigzaam, dus als je daar dan toch nog tegen rijdt, gaat er eerder dat takje wat bewegen of schade zijn aan de tak dan aan bijvoorbeeld de spiegel van een tractor die passeert. Is die al wat ouder, heeft die al enkele snoeibeurten gehad, kan die hier al tot 5 meter hoogte door je hoogte bereiken. Om dan uiteindelijk de 7 meter te bereiken, die eigenlijk wel noodzakelijk is om zwaar verkeer door te laten. Als je kandelaar bijvoorbeeld, snoei je al deze takken, die nu al weg is, niet zo groot, korter, maar had hij terug in zijn breed volume komen, zoals die zwarte elzen in de eerste foto in de Sparkstraat. En ik kan je ook wel vragen, is het eigenlijk gewoon nog om een boom te beheren, of altijd even intensief te beheren. Als de locatie toelaat, kan je de boom gewoon laten groeien, laten ze hangen gaan. Kost het ook minder naar beheer toe. En een boom zorgt uiteindelijk wel voor zichzelf. Als hij daar niet aankomt, gaat die boom zichzelf wel redden. Als er probleemtakken inzitten en er is ruimte om een tak tot een afwerpen, laat dat gebeuren. Het is ook voedsel voor die boom terug als dat afbreekt. Dus dat is eigenlijk wel, als de mogelijkheid zich aanbiedt, dat is wel een methode om uit toe te passen. Dit is een foto van een wijnwerker in de Blankaard. Als ik een boom wil zien die echt uitroeit hoe je wil, dan is wel een plaats die echt heel mooi is. Bosmaaierschaal. Ja, tot tegen de stam bosmaaien, dan kun je de sapstroom onderbreken. Of bij deze boom bijvoorbeeld schade berokken dat er een bacterie op komt. Die boom zal ook wel sterven met tijd. Omgevingswerken. Ook soms jammer dat er een wortel weggenomen wordt. De eerste jaren is de impact niet echt zichtbaar. Hier nu wel, want die boot ligt. Maar dat kan een stabiliteitsprobleem veroorzaken. Ophoging van de grondrodammenboom, wortelverlies, misschien ook verdichting. En hier zie je al de boom die wat onder stress staat door het aanmaken van die takjes. Dat is de kroon kleiner maakt, omdat die ook wortels verloren heeft. Je wil zijn eigen weer onderhouden met de wortels die erin heeft. En de standplaats. Dus hier hebben we het sportterrein in Sint-Baasveen. Kleine plantpakjes. Dit is nog weer een foto van eind vorig jaar. Ik denk dit jaar gaan ze wel een heel slechte conditie hebben, omdat er weinig water aan kan. Dus die bomen staan heel droog en ook wel constant onder stress. En dit is een foto van Lichtervelde, waar je duidelijk een verschil ziet. Ik hoor eigenlijk geen rekening mee dat jullie soms de foto's links zien. Maar hier de foto, dus rechts, zie je dezelfde boomsoort, dezelfde mensen plant, maar in drie verschillende omstandigheden. Kleine plantvakjes zie je dat die bomen half oktober al in herfstverkleuring hebben, eigenlijk in winterrust gaan en de bomen die in gras staan of in de beplanting staan, veel meer ruimte hebben ook. Nog niet aan dat punt zijn. Dus die bomen zullen veel langer hun ecosysteemdiensten kunnen bewijzen aan ons dan die twee of drie bomen in de kleine plantvakjes. Dus het loont wel om wat meer ruimte te voorzien voor die bomen. In mijn vorige carrière was ik ook deskundige boombeheer in Ieper. Daar heb ik ook wel een paar zaken tegengekomen, die bijvoorbeeld een S. In een straat die geplant is in 2009 en in 2019 allemaal beseft dat die boom nog niet gegroeid was. En dan was het wel een keer tijd en nodig om te gaan zien hoe dat er kwam. De ene manier is de boom uit de put halen. En hier zie je het al, de plantputten die vaak voorzien worden, zijn niet echt putten, zijn meer bloempotten, waar eigenlijk geen grond in zit. En voornamelijk ja, de rest van de stabilisatie wordt er vaak ingesneden. Wat duurder is om die stabilisatie terug af te voeren, is ook ja, om weg te smeken. Ik kan het er niet meer hergebruiken daarop. Maar die bomen hebben dus geen ruimte gehad om wortels te groeien en ook niet om de kruin te ontwikkelen. Watervoorziening naar diepe gelegen grond aan is er ook niet. En als er dan al heel veel water valt, heb je een overvloed aan water, kan het water ook niet weg. Mineralen zaten er ook niet meer in de grond. Dus hebben we eigenlijk heel veel van die putten gezien. Ook afvoerbuizen die eronder liggen. Als er onderhoud gebeurt, dan moet je eigenlijk al onder die buizen of onder die bomen gaan graven. Maar ook weer schade. En de linkse foto, of het linkse beeld, is eigenlijk een beeld dat ik ook als opleiding tuinarchitectuur heb geleerd. Dat is een wortel van een boom, maar niet groter dan de kruin van een boom, maar eigenlijk is dat een hele verkeerde opvatting. Omdat eigenlijk wordt dat meestal anderhalf keer de grootte van de boom als hij daar de kans toe krijgt. Dus eigenlijk kan je dan al denken dat zo'n putje eigenlijk niet echt oké is om een boom groter te worden. Nu, terug positief. Naar de levensfase toe, het is heel divers. Wat dat vooral heel mooi is, is dat er in Wielsbeke veteraanbomen zijn. Dat zijn hele oude bomen die eigenlijk nog extra functies hebben naast die ecosysteemdiensten dat je eerst hebt verteld, maar ook dat er wat ruimte is voor aftakeling, dus dat er wat oude takken zijn, maar die ook weer een leefomgeving zijn voor spechten, voor vleermuizen. Dat zijn eigenlijk de waardevolste bomen die je kunt hebben. Ook wel wat volgroeide bomen. Halfwasbomen, waarom is dat interessant? Omdat halfwasbomen zich in deze fase bevinden en eigenlijk exponentieel CO2 capteren. Dus ieder jaar gaan ze meer CO2 capteren dan het jaar ervoor, maar dat stijgt exponentieel. Dus eigenlijk heb je heel snel een evolutie in die CO2-captatie in de halfwasfase. Wanneer ze allemaal volgroeid zijn, doen ze niet meer, het volgende jaar niet meer dan het jaar dat ze erin zitten. Voor halfwasbomen en jonge bomen is dat wel nog het geval. Dus daar is er wel evolutie, een positieve evolutie in. Dit is bijvoorbeeld een van die veteraanbomen in het kastdomein Hernieuwenborg. Dat is prachtig. De foto die niet heel goed ziet, maar doet eigenlijk ook niet echt eer aan de grootte en de imposante karakter van die boom. Enige merkpunt dat ik heb aan die boom is dat er wel heel intensief gemaaid wordt onder die boom, wat ook misschien wel wat conditieverlies kan betekenen. Het loont de moeite om voor dergelijke bomen nog wat extensiever, dus minder te maaien, dat er minder zonlicht op kan, minder op de boom kan uitdrogen, dus dat je eigenlijk een vochtiger klimaat creëert, ook een meer voedselrijker omgeving, wat er veel kan afsterven en kan verteren eronder. En dan kan die boom perfect nog een paar honderd jaar doorleven. Nu is die, ik schat, van het jaar 1800, denk ik dat gelezen heb op een erfgoed, met de bouw van het kasteel, of met de innovatie van het kasteel, of met de bouw van de kasteeltuin. Maar die kan eigenlijk nog 100, 200 jaar verder leven, als je daar de kans toe krijgt. Heel vaak wordt er op dit moment beslissing genomen om die boom te rooien, dat er goede takken in zitten. Maar, zoals hier in het kasteel mee, Sterbos en Rumbeke, hebben ze gewoon de zone daar rond afgezet. Als er niemand de zone mag betreden, is er ook geen veiligheidsrisico. Dus mag een tak daar afbreken en mag die daar zijn gang halen. Dat zijn wel beslissingen die je kan nemen. Je moet ook dan geen om de twee, drie weken weer rondmaaien. Je kan ook al wel sparen, als het veel is. Maar als je een paar van die bomen hebt, kan je wel niet meer in de herinrichting van het kasteel ermee bijvoorbeeld. Dan ook nog troeven in prachtige laan, veteranen en aanplanting met potentie. Dus terug hier. Het domein in zijn geheel is eigenlijk ook heel waardevol. Heel soorten rijk. Ook naar levensfases toe. Het is eigenlijk een heel waardevol park. En zeker dat het tot in het einde van de gemeente staat, heeft dat echt een impact op de omliggende woningen en heel het gebied daar rond. Dus dat is echt een park om te koesteren. Het is ook een unicum eigenlijk. En er komen niet veel gemeentes tegen met een park van dat karakter en van dat volume in het midden van het centrum eigenlijk. Prachtige lanen. Ik was echt onder de indruk hier van de kasteellaan en van de wandellaan. Oude beuken in de wandellaan en oude tamme kastanjes en Amerikaanse eiken in de kasteeldrift. Er zijn enkele bomen die aan een bepaalde levensfase zijn gekomen dat ze aan het aftakelen zijn. Dat is normaal. Er is niet echt iets mis mee. Ieder organisme komt aan het einde van zijn levensduur. Er zijn hier enkele kernrotters op de Amerikaanse eiken. Dan is het kwestie van grondige controle te doen, in welke mate dat nog veilig is om die bomen te behouden, of in welke mate dat het niet meer verantwoord is dat je die boom eigenlijk moet rooien. In het algemeen is die conditie hier wel oké. En dan al de jonge halwassen planting. Het kaartje was heel gebiedsdekkend, dus de bomen zijn overal wel wat aanwezig. En dat is ook wel een sterk punt in het patrimonium van de gemeente. Er zijn heel wat jonge drieven, in Bonensdreef, Bosstraat, Vijverdreef enzovoort, waar bomen rijen staan. En een rij is heel belangrijk als verbinding tussen verschillende elementen. Dus, ja, dat is ook terug een heel sterke proef. Dan de kansenkaart. We hebben ook een kaart gemaakt met alle locaties waar er nog bomen kunnen aangeplant worden. Dan die leuk raak, gewoon zegt hier kan er een boom komen. Dat was wel over hoge parameters. Het landgebruik is heel belangrijk. Staat het langs een akker, is dat dan niet zo heel ideaal. Is er opbrengstverlies voor de landbouwer, kan er ook wel wat takken overhangen, schade aan een voertuig te volgen. De tussenstand van palen. Als palen op 8 meter staan, kun je er geen eik van 20 meter zetten. De palen met de boomkruid zal het licht belemmeren van de verlichtingspalen. De aanwezigheid van bomen, de knopbomen of een houtkant langs de potentiële aanplantplek. Dat is voor lichtconcurrentie heel vast voor de groei dan van die bomen. Als het langs een akker is, de oriëntatie, de zuiden van een akker is. Het moment dat het meest zonlicht is, werd dat een grote schaduw op de akker. Dat zal ook wel wat minder opbrengst zijn. Dat is ook weer vast. Een gracht is ook een positief gegeven, want de wortels wat dieper moeten gaan. Dus wat diepere lagen, wat vochtiger lagen zijn. En de bergbreedte natuurlijk. Het wortelbare volume is heel belangrijk. Dus iedere score werd dan opgeteld of afgetrokken. Dan kwamen we tot een eindscore. Die score werd weergegeven met een kleur op een kaart. Deze kaart kan je niet helemaal inzoomen, want er zijn heel wat lijnen, punten en vlakken ingetekend, een paar honderd. Maar oranje wil eigenlijk zeggen een laag potentieel om aan te planten. Er is wel wat kans, maar er gaat al moeten omgevingsaanpassingen gebeuren. Wil je daar eens een slagen aanplant doen, of er is maar een heel beperkt boomsoortenkeuze waar je uit kan putten. Matig potentieel, dat wil zeggen, er is wel een mogelijkheid, maar het is al wat meer keuze, maar ook niet iedere boom gaat daar zijn plaats kunnen krijgen. Met kleine aanpassingen kun je wel wat grotere bomen gaan. En dan de hoge potentie plaatsen is eigenlijk waar er direct zou kunnen bomen geplant worden zonder veel conflict, of zonder conflict met de omgeving. Kan je gaan naar een boom van eerste grote categorie, eiken, haanbeuken, beuken, dus met groot iets minder beuk, tammekastanje. De grootste bomen die hier leven, kun je daar op die plaatsen zetten. Dan zijn we gekomen aan iets dat vandaag eigenlijk in het college is beslist. Ik heb vandaag een beeldje tegenwoordig, dus dan misschien. Dus we zijn, zoals ik eerder zei, hebben we 50 bomen, of 56 bomen, dat we aanplanten. Dus eigenlijk die binnen het pakket zaten. Dus aanplanten op het openbaar domein op basis van die kansenkaart. Dus hier bijvoorbeeld in de eerste locatie is in de 13e Liniestraat. Dus hier heb je de expressweg, de weg richting de Leien. Hier is er plaats om 24 marilandica-populieren aan te planten. Heel typerend voor de valleigebieden van de grote waterlopen. Weinig tot geen conflict. Positief hier dan ook is de geluids- en zichtbuffer. Als je hier van Sint-Blaas 5 komt richting de Leien, ga je binnen x aantal jaar minder die expressweg en minder de vrachtwagens zien passeren als je eigenlijk een gezellige namiddag op de fiets wil spenderen langs de Leien. Dat geluid toe had ook een hele impact. In de Moerdijkstraat, hier is dat eerder dan als compensatie voor de populieren die gerooid geweest zijn in de hoogte van de Moordlukker. Zullen we enkele soorten aanplanten, boskersen, eik en veldhesdoorn tussen bestaande bomen om die omgeving eigenlijk te versterken. Ook heel dicht van de Barikouter, dus naar de biodiversiteit toe, zal dat eigenlijk enkel maar positief zijn. En een derde locatie is langs de Pannenstraat. Waar we olmen zullen planten, iepen, maar de olmenziekte of iepenziekteresistente variëteiten. Dus de Ulmus lutetii, dat is de boom die als je soms in de westhoek had, die aangeplant zijn als indicatie van de kruising met de oude vormtenis van de Eerste Wereldoorlog met de bestaande wegen. Een hele goede groeier, een hele interessante boom om terug de iepen te introduceren in onze landschap. De volgende fase is dus 29 september de boomzoektuininfoavond, waarbij de aanwezigen per adres, dus je mag ook met vrouwen en kinderen en dergelijke komen, maar per adres hebben we ook één boom in de aanbieding, dus een vaste lijst. Ondertussen zijn er al 33 inschrijvingen geweest, de capaciteit niet van de zaal, maar we zien ongeveer een vijftal aanwezigen. Er zal een workshop-achtig moment zijn waar je met een Trace de Press, een begeleiding, kan kijken welke boom is nu de ideale boom om hier in je tuin te zetten. We hebben voor iedere boom of iedere tuingrootte een aanbod en dan zullen die bomen dan normaal gezien 17 december uitgedeeld worden. Hier ergens in de gemeente. De locatie moet nog vastgelegd worden. Kan ik u vragen, Olivier, waar juist? Kijk, dat is ook een ideaal moment. Voor nieuwjaar nog de boom aanplanten is meestal al garant voor een grotere kans op slagen. En dan de airco-campagne. Dus dat was in het einde van de winter in het voorjaar, waar ik enkele landbouwers heb bezocht. Die hebben ingetekend om schaduwbomen in hun weiden aan te planten. Vier landbouwers lijkt niet heel veel, maar het is ook geen super landelijk gebied in Wilsbeke. Ze zijn vooral in de Sint-Blaas-Vijven gevestigd en Ooijhem. Maar in totaal wel 21 bomen over vier landbouwers, dat is eigenlijk al boven gemiddeld. Dus die aanplant zal ook gebeuren op het einde van het jaar, begin van het jaar. De plannen moeten we nog maken, maar al sinds deze winter krijgen die boeren of die landbouwers gratis bloemen. Een volledige bescherming per type van vee. Ziezo. En dit is eigenlijk de conclusie van het hele bomenplan. Ik weet niet of het eigenlijk al mag communiceren, ook, maar er komt ook een vervolg of overgaat naar de andere directeur. Oké, ja. Dus gaandeweg projecten hebben ook beseft dat eigenlijk een inventaris eigenlijk een statisch gegeven is, dat er eigenlijk wel vraag naar is om dat frequent up-to-daten en onze kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan de gemeentes die dat wensen. Daarom hebben we ook een abonnementsformule uitgewerkt, waarbij we voor een bepaald bedrag ja, eigenlijk onze kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de gemeente Wielsbeken. Dat gaat over adviezen voor nieuwe verkabelingen, dat gaat over de update van de inventaris, waar zijn de bomen verdwenen, de controle, dus die frequente controle die moet gebeuren op de bomen, nemen we ook dan op ons. We kijken ook verder om misschien die kansenkaart verder aan te snijden. En zo hebben we dan wel heel wat andere diensten die we willen verlenen of gaan verlenen aan de gemeente Wielsbeken en hopelijk ook naar andere gemeentes in ons werkingsgebied. Dus voilà, dat is eigenlijk het bomenplan als het PDPO-project en in het volgende verloop van het bomenplan zal ik waarschijnlijk, of mijn collega hier waarschijnlijk wel enkele keren nog jullie te woord staan om nieuwe evoluties of nieuwe projecten voor te stellen. Dus als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Ja.
Bij de snoeiwerken is het ook mogelijk om wat strenger toezicht te houden, waar dat er combinatie met de openbare verlichting, want de snoeiwerken veronderstel ik is voorjaar.
Alles van begeleidingssnoei en snoei die nodig is met het behoud van de kroon is in de zomer. Alles van kandelaar naar knotten die in de winter. Dus dat is zo dat er elkaar zit eigenlijk.
Omdat, zeker in Wielsbeek hier, dat je ziet in het voorjaar, er is gesnoeid geweest en de bladgroei is er nog niet, maar op het moment dat de bladgroei, dan merkte zowel functioneel als naar schade toe, dat er takken zijn die, en bladeren die voor de nieuwe verledding in die straten.
Dan dat is eigenlijk tijdens de werken niet uit een ijs had dat een bepaalde tak nog altijd hinderlijk is naar licht toe. Dat is wat ik bedoel. Als een bepaalde tak en niet gesnoeid, maar nog altijd hinderlijk zijn naar verlichting, is dat was. Ja, dat is eigenlijk snoeien in de lente is het slechtste moment om te snoeien. Altijd snoeien als de boom een blad is of als er. Als knop en kandelaar is dat mogelijk om weg te doen in de winter, maar anders is het eigenlijk altijd in de zomer. Dus eigenlijk moest dit allemaal nu gebeuren in de zomer, zou dat probleem eigenlijk kunnen opgelost gaan.
Dat is een opmerking dat meegeeft voor het plan hier voor Wielsbeken.
Ja, dat is eigenlijk boombeheerplan. We moeten ook altijd duidelijk communiceren wanneer, tussen welke datum is dat je eigenlijk die snoeien geen best doet. Maar dan is het eigenlijk wel aan de gemeente om uiteindelijk de planning te maken en die nodige aannemers aan te schrijven of in te schakelen. Maar liefst natuurlijk in de zomer. We hebben ook een nota gemaakt waar eigenlijk alles van technische bepalingen, van snoei, van aanplant, allemaal mooi, heel mooi beschreven staat. Er kan ook een vervolg zijn in het project om wat meer opleidingen te voorzien voor het eigen personeel. Dat kan eigenlijk allemaal nog tot de mogelijkheden behoren. Dus liefst vermijden we ook wel snoei in de zomer. Zeker een goede argument. Heb je één keer?
De kansenkaart zag ik daar, maar het was een beetje ver. Eén grote, of vrij grote groene zone. Is dat Hermienburg?
Ja. Ik heb dat er meegepakt, dat er wel heel wat open grasvelden zijn, waar er wel ruimte is voor bomen te planten. En ook heel wat plaatsen zijn waar bomen echt aan het aftakelen zijn, waar er eigenlijk al mogelijkheid is om nieuwe bomen te zetten die al wat volume gaan hebben tegen het moment dat aangebroken is om die oude bomen te groeien. Dus eigenlijk, maar er is normaal gezien ook een heel hernieuwingsplan, inrichtingsplan opgemaakt. Ik heb het zelf nog niet gezien, dat ik er waarschijnlijk te veel rekening mee ging houden, dat conditiebepaling van de bomen toe. Maar het zal wel waarschijnlijk ook wel wat aanpassingen gebeuren. Maar,
ja, want ik had ook al opgemerkt dat we daar redelijk wel door de bomen staan.
Ja, Eigenlijk zo, kijk, nu, dus er zijn heel wat bomen in het park ook die een jaarlijkse controle nodig hebben. En nu met de bevestiging van het project, eigenlijk van de abonnementsformule, is het moment aangebroken om een nieuwe controle te doen van die bomen. Dus eigenlijk zou het wel een keer een update allicht komen in plan.
Omgevingsaanleg kan schade berokkenen aan bomen, we hebben dat gezien. Sommige keren kan soms ook gebeuren dat een boom zodanig sterk is dat hij de omgeving, de lichte omgeving gaat beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan het opsteken van borduren, het wegdek opsteken. Ja. Soms ook beschadigen aan onderliggende buizen en leidingen. Ja. Bestaat er een aanpak of is er een advies dat u kan voorstellen om dat te stoppen of te beperken en de boom toch te kunnen sparen?
Ja, eigenlijk de ingrepen die je kunt doen, dat moet je doen bij de aanplant. Eenmaal aan een boom 30, 40 jaar oud is, kun je dat weinig gaan doen zonder dat de zware gevolgen zal hebben aan de boom zelf. Maar dus het eerste dat je doet, is eigenlijk overwegen of er wel een boom kan staan in de ruimte die je voorziet. Ofwel de ruimte die je voorziet groter maken. Maar bij aanplant bestaan er platen die je rondom de boomput kan doen, dus ondergronds, die de wortels dwingen om dieper te gaan. Dat zijn platen van 60 centimeter diep. Eenmaal dat je daaronder zit, gaat die wortel niet meer omhoog gaan om die borduren en de tegels op te stuwen. Maar de reden dat de boom eigenlijk opstuwt, is omdat die op zoek gaat naar een betere conditie, een betere omgeving. Dus die bestuurt eigenlijk zoekwortels door een omgeving wat er niet echt ideaal is. Dus eigenlijk onder een wegdek is een ideale omgeving voor een boom om te wortelen. Er is daar geen water, er is daar geen mineraal. Maar die gaat eigenlijk op zoek naar een andere locatie waar ik de laag kan vinden. En dat zijn vaak ook wat dikke wortels, krachtige wortels, en die steken op. Dus die wegnemen ga je ook wel een stabiliteitsprobleem veroorzaken. Dus het probleem is allemaal, kan je verhelpen bij aanplant, maar om nog bij een bestaande boom dat aan te passen, ga je wel gevolgen hebben.
Zijn jullie gevraagd voor
advies
te geven bij de aanleg van de
heerweg? Van de heerweg? Het
zou misschien wel interessant zijn.
Dat weet ik niet. Ik ken er niks van.
Er wordt een heel nieuwe vraag aangelegd van in Wielsbeek tot in Wakker. En daar is er ook groen voorzien. Dus zou het misschien wel goed zijn om de plan van. Want ik kijk hier al een van de openbare wet. Het zou misschien wel goed zijn. Dat je rekening houdt welke soort, welke boom, hoe grote plantvakken bij de heraanleg.
Het is wel gisteren in het college gekomen dat we gaan blijven verder werken met steun vanuit de provincie. Dus in die zin kunnen we nu op zo'n vragen ingaan. Ik heb hier nog niet al ons project redelijk afgerond, maar nu hebben we wel die ruimte om dat samen te doen. Dus, graag. Ja.
Misschien nog een vraagje. Wat we zien in het straatbeeld, dat is dikwijls in een bomenrij dat er een boom dood is, die wordt dan wel weggenomen, maar wordt eigenlijk niet herplant. Met jullie aanpak, is daar een oplossing aan te geven?
Vaak is het, ik pak nu de wandellaan of kasteeldreef, hier is het moeilijk bijvoorbeeld om een boom opnieuw aan te planten door die lichtconcurrentie. Eenmaal dat je een jonge boom zet, je hebt er gehad als die weggevallen is hier, je zet een nieuwe boom, maar ondertussen groeien die twee aanpalende bomen ook en gaan ze dat gat zelf dichten. Daardoor gaat die boom ofwel sterven door een lichtgebrek, ofwel zal die helemaal scheef groeien, maar misschien een conflict met de omgeving als gevolg. Dus ook welke omgeving als het gat, als er maar één boom wegvalt, dan zou ik geen toekomst. Maar vaak, ja, als een boom bijvoorbeeld in de doorsteek van Wielsbeek in een plantvak uitvalt, dan is het best om de geschikte boomsoort te kiezen. Misschien de plant gaat wat groter te doen en dan ook wel de optimale omstandigheden creëren. Dus met die platen, bomenzand met bomengranulaat mengen, dat je een goede mineralenverhouding hebt, goed vochthoudingsvermogen hebt, en dan heb je de kans groter dat je een boom kan aanpakken. Als je een kleinere boomsoort plant, heb je ook minder bewortelbaar volume nodig. Dus vaak is het wel zo dat een boom, dat dat onderschat wordt, dat volume, dat daaraan sterft, of door aanrijding. Maar welke is de boodschap zo groot mogelijk op plant wordt voorzien? De regel is om een boom gezond te laten groeien, volwassen te laten worden, is eigenlijk dat je 16 kubiek wortelbaar volume voorziet. Het is eigenlijk dat 4 meter op 4 meter en een meter diep met goede grond kan ook kleiner. Dat is dan voor een boom van eerste grote categorie, voor een eik, voor een beuk, voor een haanbeuk. Pak kleinere soorten, is 2 meter op 2 meter, maar ook voldoende. Maar de boom zal nooit groter worden dan de volume, het wortelbaar volume dat hij krijgt. Dus is dat te weinig, had de boom ook niet de verwachte grootte krijgen van een boom die in de mijngebied waar staat. Dus er zijn wel technieken eigenlijk om een boom geslaagd aan te planten, maar dat zijn ook wel de beste in
kruis. Alles vraagt kennis.
Alles vraagt kennis.
Ja. Welke bomen verdragen dat de herfstbladeren blijven liggen? Sommige soorten verdragen dat wel, andere niet, omdat je dan waarschijnlijk te weinig zuurstof in de bodem hebt. Je kunt een notelaar niet vergelijken met een plataan.
Het is zo dat de ene boomsoort verteert sneller blad dan de andere. De inheemse boomsoorten verteren sneller omdat de organismen voor af te breken ook aanwezig zijn hier. Een plataan is een zuiderse boom, verteert dat heel wat minder, dus er ook meer looizuur in het blad. Maar op zich gaat de boom niet verschrikt worden door hoeveel bladeren die erop zitten. Eigenlijk is dat juist goed, dat die boom die bladeren daar kunnen verteren, dat de mineralen die in het blad zitten in de bodem kunnen trekken. Dat er organisch materiaal kan in de bodem getrokken worden en een sponswerking creëert, dat er meer water kan vastgenomen worden, dat die boom zichzelf in stand houdt. Wat je zeker niet moet doen, is eigenlijk braakliggende grond creëren onder de boom. Of alles eigenlijk wegnemen en de boom ja, een beetje als een lot overlaten naar de voedselverstelling.
Maar als je nu alles op 5 jaar zo laten liggen onder de boom vandaan,
ja,
dan ga je geen gebrek aan zuurstof hebben voor de boom. Of geen verdichting van een...
Nee, dan krijg je een struisellaag die in een bos ook aanwezig is. Dus de humuslaag, dat is eigenlijk die laag dat je idealiter onder de boom creëert.
En dat geldt bijna voor alle soorten?
Dat geldt bijna voor alle soorten. Amerikaans eik verteert iets minder snel, maar 2-3 jaar is dat wel volledig weg. Het is ook zo, op een locatie waar er heel lange tijd geen blad is hier te liggen, zijn die organismen om af te breken ook nog niet aanwezig. Maar gaandeweg, hoe meer het blad ligt, hoe meer ze aanwezig zijn, hoe sneller dat die vertering ook wel zal gaan.
Een beetje like in een compostbak.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Je mag gerust ook wat compost onder een boom werken, maar ook in 10 centimeter dik. Dat is al te veel. Maar als je dat hun langzaam kan infiltreren, dat is oké.
Ja. De bomen die niet ter beschikking staan voor de landbouwers, is dat ook onder de noemer bij een landschapselementen? Of is dat een...
In principe, een solitaire boom in de weide, dat is ook een klein landschapselement. Ja. Of een bomenrij is ook een klein landschapselement. Dat is, kan onder de noemer beschreven worden. Ja.
Oké, geen verdere vragen meer. Enfin, in ieder geval, dank u wel, meneer Adriaan en Van Herbergen. Jullie, enfin, ik hoop heel veel dat u geholpen hebt om de bomen die we niet zagen, nou, die toch door dat doek te zien hebben gekregen. Waarvoor dank voor die deskundige duiding. En ik zou ook inderdaad de oproep willen ondersteunen. Ik ben zelf al in de screen voor boomzoektuin. Boomzoektgemeente, dat komt op plaats in de gemeente, dat komt altijd van boomzoektuin. Dat is iedereen zijn verantwoordelijkheid. Dus, bij deze we zijn we al met 21 debatteurs die nog weer brengt, denk ik, als iedereen zich het gericht doet.
Ja,
ik wil
ook
hier aan het doen,
want
ik ben er ja, goed. Dank u wel, en behouden thuiskomst uiteraard. Dank u voor de toelichting. Dit was een kennisname, dus daar kunnen we het puntje afronden en we gaan naar de goedkeuring van iedereen. Uiteraard kan u de mobiliteit doen, af en toe een keer recht staan, kan geen kwaad. Punt 4, goedkeuren agenda. En de vaststaande mandaat vertegenwoordiger plaatsvervanger algemene verhouding van toerisme van 21 september 2022. U hebt de agenda kunnen inkijken. De vertegenwoordiger is de heer Guido Kalwaard, de plaatsvervanger de heer Habi Bedouan. Zijn daar vragen omtrent? Ja, bedankt.
Bij het doornemen van het verslag van de algemene vergadering zijn me toch 2 zaken opgevallen. Die ik zou willen meegeven, misschien onze vertegenwoordiger, om daar toch nog even op terug te komen. Eerst en vooral zegt men in de algemene vergadering dat men lichtjes verontrust is. over het feit dat de verwerking van bestelbonnen en betalingen niet zoals mag verwacht worden verloopt op vandaag. Ik denk dat we daar extra alert moeten voor zijn met onze eigen ervaringen. Blijkbaar heeft de VZW in 2014 ook al eerder problemen in die sfeer gekend. Ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen dat het thuiswerk een moeilijke situatie was om bestelbonnen en handtekeningen te plaatsen. Vandaag kan er een dubbele handtekening perfect uitgewerkt worden via elektronische ondertekening. Ik hoop dat onze vertegenwoordiger daar toch zeker nog eens op terugkomt en daar de aandacht op vestigt dat we daar toch zeker niet binnenkort moeten vernemen dat het verontrust zijn bewaarheid wordt. Tweede is, wat ik lees, dat er misschien toch ook wat extra uitleg gevraagd kan worden omtrent de bemerkingen bij het Interreg-programma Golden Lease, wat daar misschien ook aan rond teruggekoppeld worden. We lezen dat er in die samenwerking gebrek was aan respect voor Nederlandstalige partners en daarboven ook dat het aanwenden van financiële middelen gebeurd is die niet stroken met de projectdoelstellingen. Ik denk dat dat ook met Hielsbeeks geld is gebeurd. Wordt hier nog op teruggekomen? Wat met de gelden die gebruikt zijn voor andere zaken? Wordt daar nog iets mee gedaan of is dat een vaststelling en nemen we daar gewoon acte van?
Verwacht u nu een antwoord van mij?
Want de vergadering is volgende week. Mijn vraag is om...
Maar ik weet dat er problemen waren. Ik weet dat er problemen waren met de Franse partners. De Franse partners hebben nogal de neiging om Vlaanderen mee te nemen in het verhaal als zij er zelf voorzien bij halen. Heb ik vernomen op de laatste vergadering van de toerisme Leijensteek. Maar men wenst daar iets aan te doen en eigenlijk zou men willen dat wij als Vlaanderen ook ons deel hebben zonder dat de Fransen het leeuwendeel krijgen, verstaat? Want het is eigenlijk altijd zo, zij willen meewerken als zij het leeuwendeel krijgen van de centen.
Ja, maar hier begrijp ik niet zo goed. Er zijn vragen gemaakt zijn rond budgetten en de aanwending ervan, maar dat ze nadien eigenlijk anders gebruikt zijn, niet voor hetgeen dat eigenlijk was afgesproken. Dus dat is wel een correctie op komt.
Ja, maar dat is vooral in Frankrijk.
Ja.
Allee, we hebben daar geen zicht op, maar we zien dat. Allee, we hebben ook geen invloed op, want zij besteden bij patiënten van Europa op een andere wijze. Ze hebben daar een andere interpretatie over dan wij hier in Vlaanderen. Niet evident dus, maar wij proberen natuurlijk het ons uit de kant te halen voor ons. Wat betreft die centen, die boekhoudkundige toestand, de eerste dag dat ik in de vergadering zat, heb ik dat ook vernomen dat er in het verleden blijkbaar problemen waren en dat men dat nu zou volledig oplossen. Maar verder, het is mijn tweede vergadering dat ik had, nu in augustus, maar het is goed dat je er nog een keer op geweest, ik zal er nog een keer attent op maken.
Goed, dank u wel voor de toelichting daaromtrent. De gemeenteraad wordt verzocht om de agenda voor 21 september goed te keuren en de vertegenwoordiger of plaatsvervanger opdracht te geven stemdrag af te stemmen op de raadsbeslissing. Wie is daarmee akkoord? Dat is voor zover ik kan zien unaniem. Waarvoor dank. Punt 5, vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW. In het college van 12 juli werd dat gewijzigd organogram gemeente en OCMW werd daar kennis van genomen. Het gaat meer specifiek over een aantal wijzigingen in statutaire, 3 wijzigingen in de dienst sociale dienst, excuseer, en burger en welzijn, en ook 1 wijziging wat betreft de contractuele, specifiek in de sociale dienst. Zijn daar vragen, opmerkingen in verband? Jan?
Behandelen we dat hier of bij de OCMW?
Het mag hier gerust de vragen over gesteld worden. Ik denk dat dat misschien beter ineens gebeurt.
Als we kijken naar de aanpassingen, de formatie, dus de nota pagina 5 en pagina 6, denk ik dat er toch misschien nog een correctie moet gebeuren, want als we kijken wat betreft de coördinator sociale dienst, financieel lijkt mij dat te kloppen, maar als we kijken naar de verschuivingen, lijkt mij dat plus een halve en min een halve, en is het dus niet de voorgestelde uitbreiding zoals die in het organogram uitgetekend staat. Dus dan misschien toch nog eventjes nagelezen worden of de nota van CC-consult hier wel correct is. Maar het blijft ook wat zoeken naar een eenduidige lijn in de keuze voor contractueel of statutair. De aanpassing die nu voorligt wijzigt de coördinatorsfunctie van sociale dienst van statutair naar contractueel. Daarentegen in maart werd de nieuwe functie deskundige gezin toegevoegd met een lagere verloningsgraad, B1, B3, en dat was toen op statutair niveau. Als je in de nota van CC-consult leest wat de verwachtingen zijn van deze functie, namelijk leiding over de dienstverlening, operationele uitvoering van het lokaal sociaal beleid, vraag ik me eigenlijk af waar de logica dan zit om in maart een nieuwe functie te creëren op statutair niveau en dan nu in het voorliggende organogram de coördinatorsfunctie sociale dienst contractueel te gaan maken. Want onderschat niet het belang van een statutaire aanstelling, zeker voor functies waar je bij recrutering vaak moet rekenen op de overstap van medewerkers uit andere besturen. Zoektocht zou wel nog even kunnen duren, denk ik, op die manier. En tenslotte wil ik misschien ook nog meegeven, ik heb het in maart denk ik ook aangekaart, de opvolging van het personeel, de personeelsdienst blijft op C-niveau. Ik heb het toen ook gevraagd van, zou het niet wenselijk zijn om daar misschien op B-niveau iemand te voorzien die echt de personeelsdienst en niet de personeelsadministratie gaat gaan verzorgen. Ik denk dat de omvang van het personeelsbestand en de toestand waar we ons momenteel in bevinden, dat eigenlijk wel kan verantwoorden.
Ja, dank u Benedikt voor die vraag. Ik denk dat ik misschien een aantal vragen mag doorspelen naar de algemeen directeur die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het personeel.
Als ik kijk naar pagina 5 en 6, dat je zegt, dit daar een poging.
Ja, dus bij sociale dienst staat er coördinator uitdoven 0,5 voltage equivalent. En dan staat er nieuw voorzien 0,5 voltage equivalent. Dus dat gaf elkaar op.
Ja.
En dat is geen uitbreiding dan.
Oké, maar dan naar het financieren.
Het financieren is juist, hè?
Ah, ook.
Ja,
dat is het. Is goed dan.
En dan statutair.
Ah ja, de vraag van waarom statutair of contractueel is een algemene tendens. Niet enkel bij ons als overheid, maar ook andere lokale besturen dat men meer en meer contractueel aanwerkt. Dus waarom de deskundige zin statutair? Omdat dat ook een personeel was die ook al statutair was. Dus dat is een beetje die reden.
En dan kon je misschien uw doven statutair en contractueel zetten, of dat zal in de volgende fase dan.
Dat zou kunnen zijn.
En ik denk ook voor de mensen onderling eigenlijk, die vergelijken toch ook wel hun taken en hun statuut, dat dat misschien toch ook niet altijd even motiverend werkt.
Maar het wel terecht dat het een uitdagende job wordt voor het personeel te vinden. Het, de war of talents is bezig en we hebben daar proberen mee.
De war of talents?
Die meneer Pierre die op ons afkomt, zal het ons niet gemakkelijker maken.
De war of talent is gedaan, hè. Talent heeft gewonnen. Het is geen war meer. Ze kiezen zelf, ze kunnen overal, ze kunnen altijd naar twee of drie posten aan, voordat het te verbieden.
En dat maakt het niet gemakkelijk, inderdaad. Nog vragen over dat gewijzigd organogram? Indien niet, ik kijk nog eens. Nee. De gemeenteraad wordt verzocht het gewijzigd organogram de gemeente en OCMW vast te stellen. Wie is daarmee akkoord? Unaniem, dank u wel. Punt 6, goedkeuren zichtbaar gebruik van mobiele camera's. Type bodycam door de politiezone Mido. Hierover is binnen het politiecollege van de politiezone Mido op 4 juli een principesakkoord bereikt. Het is uiteraard zo dat dan de korpschef van de politiezone de toestemming daarvoor ook vraagt aan de deelnemende gemeenten en specifiek de toestemming van de gemeenteraad vraagt. U hebt kunnen zien in de presentatie voor welke doeleinden dat die bodycam-camera's zullen gebruikt worden. Je hebt kunnen zien dat niet voor zomaar eender wat zal zijn, dat dat uiteraard verantwoord zal zijn in het kader van politieopdrachten, niet om gesprekken onderling, etc. gaan filmen. En ook welke de modaliteiten zijn, wanneer dat mag in en hoe dat kan en mag ingezet worden. Ik ga daar nu niet in detail over gaan, maar ik kijk niet of er vragen zijn bij dit verzoek van de commissaris aan de gemeente Wilbeek. Ja, vriend.
Mijn bodycam, ik vraag me af wat ze dan nodig hebben. Als ze een gevaarlijke plaats hebben gezien, ze stappen zelfs niet uit. Ze blijven zitten en dan kan je net een keer kijken naar waar ze zijn. Dus ze moeten een bodycam, geen bodycam aan willen hebben. Dan kan je net op de zetten.
Ja. Ja, ik denk dat de burgemeester kan antwoorden.
Philippe, dat is natuurlijk iets wat karikatuur dat je ervan maakt. Ik lees dagelijks de tussenkosten van de politie. En je kunt niet geloven in welke omstandigheden dat ze allemaal terechtkomen. Waarbij dat men niet alleen het verbaal geweld miskoopt, maar ook meer en meer de laatste tijd echt ook fysiek geweld gebeurt. Het is zo dat zeer regelmatig dergelijke incidenten er arbeidsongeschiktheid mee gepaard gaat. En natuurlijk, dat wordt dan ook betwist in de rechtbank. Dus we moeten zeer regelmatig rechtsbijstand inroepen, omdat er alweer eens iemand van de interventieploeg op een of andere manier is. Dus ik denk dat die bodycam-kant inderdaad bijzonder nuttig werkt en ook vooral als bewijslast kunnen gebruikt worden. Zeer belangrijk. Want nu is het al van woord tegen woord.
Als er iets gebeurt, zijn er al genoeg te filmen.
Maar dat is het ook niet. Dus,
inderdaad, de bodycam-man. Want kijk, een simpel voorbeeld, een maand geleden, ik weet waar dat wonen, zagen dat aan het Rode Matshuis, dat er daar mannen waren die dan allemaal niet moesten zijn, om 10 uur, 10:30 s'avonds. Ze dus bouwen naar de politie, toen werd ze ook van hen ingemuisterd. Toen begon de bodycam-man, werd ze ook van hen ingemuisterd, dat was onderweg, alsjeblieft. Zeg.
Oké, dank u wel, burgemeester, voor het antwoord. Nog vragen daaromtrent? Ik dacht het niet. De gemeenteraad wordt verzocht om de goedkeuring te verlenen aan het gebruik, zichtbaar gebruik, vooral de duidelijkheid van mobiele camera's, type bodycam door de politie, zo'n video. Wie is daarmee akkoord? Wie onthoudt zich? Ja, we hebben alle antwoorden. Waarvoor dank. Punt 7 is een kennisname over de goedkeuringsbesluiten van de gouverneur van de jaarrekeningen 2021 van de 3 kerkfabrieken in onze gemeente. We hebben hier in de gemeenteraad in de zitting van 28 april een gunstig advies uitgebracht bij die jaarrekeningen. Die zijn uiteraard ter nazicht aan de gouverneur bezorgd en die heeft die ook goedgekeurd. Zijn daar nog vragen omtrent? Ik dacht het niet, aangezien we die hier al goedgekeurd hebben. Dus ik stel voor dat we naar het volgende punt, punt 8, overgaan. Principiële goedkeuring, nieuwe straatnaam, Pater Messiaanstraat. Er is aan de cultuurraad advies gevraagd over een nieuwe straatnaam voor een deel van de Grote Molstenstraat aan de kant van de Kleine Molstenstraat. De cultuurraad heeft eerst de naam Maalstraat voorgesteld, maar ondertussen had het college van burgemeester en Schepenen ook een brief ontvangen van als ik het juist heb, mevrouw Andrea Messiaan, met de vraag om de naam van haar broer als straatnaam te gebruiken, zijnde de Pater Messiaanstraat. Het college heeft uiteraard aan de cultuurraad een tweede advies gevraagd over dit nieuwe voorstel en dat is ook gevolgd, omdat er ook in de straat een verwijzing is, wat een kapel betreft, naar die Pater Messiaan. Vandaar dat de gemeenteraad hier wordt verzocht om aan dit voorstel de principiële goedkeuring te verlenen. Philippe.
Ik kan niet zeggen die verandering van naam, maar toen de bossu kwam, werd hier toch gezegd dat altijd naar de adviesraden geluisterd wordt. En nu plotseling niet.
Jawel, er is hier denk ik toch aan een tweede voorstel geweest, dat is ook opnieuw voorgelegd aan de adviesraad, de cultuurraad. En dan hebben zij gezegd dat dat inderdaad een zeer waardig alternatief voor het eerste voorstel was blijkbaar. Dus ik zie dat die procedure volgens mij correct gevolgd is.
Toen de bossiepan kon dat niet zijn, weer de voorstellen.
Maar ik denk dat dat er niet veel te maken heeft met het geven van een naam aan een straat.
Maar je zegt naar de adviesraad, ja, moet ik dan luisteren.
Uiteraard. Maar als we bij de kern van de zaak blijven, gaat het hier over de naamgeving van dat stukje straat. Dus bij deze stel ik voor dat we daarover stemmen, dat we dat principieel... nog een vraag.
We gaan niet ingaan tegen het advies van de cultuurraad, maar hebben wel aandacht voor hun bedenkingen. En stellen ook vast dat een gelijkaardige vraag recent anders, maar ten goede werd aangepakt. We missen hier eigenlijk wel een beetje consequentie.
Goed. Denk, waarvan acten?
Het gaat over het tuberculosepijn.
Ja.
Tuberculosepijn.
Toen kon het niet.
Toen kon het niet.
Er werd beslist om een naam te zetten, maar niet het plein te noemen naar de persoon. Hier wordt nu wel de straat genoemd naar de persoon.
De cultuurraad heeft geadviseerd om niet het plein, de naam Hubert Pauwelsplein te geven.
Ja,
wij hebben dat ook niet gedaan. Hè?
Nee, klopt. Ja. Maar hier was aanvankelijk ook het voorstel omheen. Allee, er waren toch wel wat voorbehouden.
Nee, twee dingen die we elkaar geprobeerd hebben. Eén was de vraag naar de straatnaam die we altijd stellen aan de cultuurraad. En net gelijktijdig lopend kregen wij dat voorstel binnen van die mevrouw Messiaen. En net op dat moment, en eigenlijk ligt die straat aan de kapelletje die verwijst. En vandaar dat dan inderdaad opnieuw de vraag is gesteld van is het dan ook geen goed idee, gezien dat kapelletje daar staat, op die plaats, bij die straat die nu de naam nodig heeft en die aanvraag, dat is het enige. Hè. Maar dat te goede trouw en terecht gevraagd om een tweede advies te geven. En toen had zij één gezegd, ja dan was het ook zo.
De cultuurraad heeft wel gezegd dat er wat voorbehoud was hierbij, bij het toekennen van straatnamen aan personen, en om hun naam daar aan te koppelen eigenlijk.
Maar ze hebben ook akkoord gegaan met het voorstel.
Ja, oké, goed. Dus dat was aanvankelijk ook een ander voorstel. En misschien had het bestuur zelf eigenlijk proactief kunnen zeggen van kijk goed, we hebben recent die vraag gehad in Sint-Bas 5. Daar hebben we het aangepakt door een denkplaats te plaatsen. We kunnen ook geantwoord hebben aan de familie, we kunnen op een gelijkaardige manier te werk gaan.
Maar omdat net dat kapelletje daar staat, die net die naam kreeg door iedereen die dat kapelletje benoemd, dachten we, want het is misschien dan toch, ja, oké, okay, maar
ja,
dat
goed.
Maar
niet in het
plaat op een kapelletje zetten, dat kan ook.
Want hoe kun je niet bezig?
Ja.
Dus ik denk dat we eigenlijk...
Het zou jammer zijn voor de cultuurraad als het niet zouden goed kunnen.
We zijn het eigenlijk al overeens, ik versta. We gaan erover stemmen. De gemeenteraad wordt verzocht de principiële goedkeuring te geven aan de nieuwe naam Pater Messiaenstraat. Wie is daarmee akkoord? Zoals verwacht, unaniem. Waarvoor dank. Punt 9. Goedkeuren wijzigen in samenstelling van de GECORO. Er is een wijziging van de voorzitter, maar Tine Pluis blijft wel als deskundige zitten in de GECORO. Jeroen Tak wordt de nieuwe voorzitter, dat is ook het voorstel. En ook de vertegenwoordiging van de jeugdraad wordt gewijzigd. U hebt ook in de documenten de nieuwe samenstelling van de GECORO gezien. Zijn er vragen omtrent? Indien niet, of wel, ja, Rick.
Voorzitter, wel, mevrouw Klaes heeft dat de weinige keren heel goed gedaan. Maar ik zeg de weinige keren, want wanneer krijgen we nog eens een GECORO?
Ik hoop Rick en Benen de Maat, bij manier van spreken. Ik kan u eigenlijk perfect volgen dat we heel weinig samenkomen met de GECORO. We willen dat ook niet. Het is ook een stukje door die voorzittersproblemen geweest. Dat Tine heeft dat op een bepaald moment wel opnieuw een stukje willen opnemen. Maar dat is dan zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Is er wat rondgevraagd geweest, dat mag niet. Uiteindelijk heeft. Heeft Jeroen toegestemd om dit op zichzelf. Dit zegt de nieuwe. Ik ga ervan uit, ben er eigenlijk zeker van dat er binnen de maand, anderhalve maand, GECORO dat zal gebeuren. Om toch wat visie ook en voorstellen te bespreken.
Maar ik noteer het zeker.
Ja. Je mag mijzelf helpen herinneren. Deze
week
meer gezien. Normaal leuk.
Jan?
Korte opmerking, misschien ook dat we snel aanpassen op de website, want soms worden die leden niet, zijn die ledenlijsten niet altijd accuraat.
Ja. Maar, algemeen als de fouten gemaakt worden, dienen ze steeds te melden, kunnen we vragen ons onmiddellijk aan.
Dank u voor de aanvullingen. Dus bij deze verzoek ik de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde samenstelling van GECORO. Wie is akkoord? Ja, unaniem. Dank u wel. Punt 10. Goedkeuren rooilijnplan bij het bijstaan van een verkaveling voor opsplitsen 3 loten en 6 loten in de Lindestraat. Dus daar is een omgevingsvergunning voor dat bijstaan van die verkaveling in de Kattenstraat en de Lindestraat van 3 loten naar 6 loten. En als gevolg daarvan dient de rooilijn aangepast te worden. Zijn daar vragen omtrent? Nee, dan wordt de gemeenteraad verzocht hier aan goedkeuring te verlenen. Wie is akkoord? Dank u wel, dat is unaniem. Punt 11, goedkeuren wegen, tracé, rooilijnplan en wegenis- en rioleringswerken in de nieuwe ambachtelijke zone ter hoogte van de Zwaantjesstraat. We vinden al in Ooijgem. Kenmerk, de omgevingsvergunning is hiervoor ingediend voor de aanleg van de wegen en de riolering op 17 maart 2022. Die aanvraag past binnen de grenzen van het Grubkanaalzone West. De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de aanleg van de wegen alvorens de bevoegde overheid een beslissing zal nemen over de effectieve aanvraag. Vandaar dat hier gevraagd wordt om goedkeuring te verlenen aan een beslissing van het college van burgemeester en Schepenen, waarbij het wegentracé inclusief de rioleringswerken onder voorwaarden worden goedgekeurd. En die voorwaarde is dat de straatgoten te vlak uitgevoerd dienen te worden. Zijn daar vragen of bedenkingen omtrent? Nee, dan gaan we erover stemmen. Wie is daarmee akkoord? Dat is unaniem. Waarvoor dank. En op punt 12, goedkeuren van de gewijzigde samenstelling van de mobiliteitsraad. Op 30 september 2021, een goed jaar geleden, of bijna een jaar geleden, werd de mobiliteitsraad opgericht. En ondertussen zitten we aan de tweede wijziging in de samenstelling van die mobiliteitsraad. Concreet is er de wijziging in de vertegenwoordiging voor Vlaams Belang. Er is de wijziging in de vertegenwoordiging van de politiezone Miro, waar de heer Nico de Meijer verdiend pensioen gaat, opgevolgd wordt door Bert van Kwikkelberg. En ook voor de jeugdraad, en dat is nog een wijziging die ik hier ad hoc wens mee te delen. De wijziging van de vertegenwoordiging in de jeugdraad, de documenten die u heeft, daar staat niet de meest recente of juiste namen op. De vertegenwoordiger wordt voorgesteld te zijn Amy Verstraeten, en als plaatsvervanger hebben zich twee mensen kandidaat gesteld, Laura de Jonge en Jonas Haring. Zijn daar vragen omtrent? Nee? Dan gaan we die gewijzigde samenstelling van de mobiliteitsraad hopelijk hier allemaal goedkeuren. Wie is akkoord? Ja, dat is unaniem, waarvoor dank. Dan hebben we een laatste punt van het openbare deel van de gemeenteraad. Dat is een punt dat als titel heeft gekregen, we kennen die titel, bijzonder punt 1, goedkeuring afschaffen gedeelte buurtweg nummer 15 en verleggen gedeelte buurtweg nummer 18. Het punt is toegevoegd door raadslid Magda de Bree, dus Magda, ik geef ook aan u het woord om dat punt heel concreet toe te leggen. Mag dat eerst toeleiden voor u?
Ja, ik zou eerst een ding bij trouwens. Het is dat voor iedere markt dat dat erop komt, dat wij dat, is dat een vervolgverhaal of is dat een beslissing dan nemen?
We gaan even luisteren, Madden.
Mag iedereen zijn zeg doen voordat Madden het punt brengt?
Natuurlijk, uiteraard.
Als je zo begint, zijn we goed bezig.
Wat
is? Of er even.
Voor mij is het simpel. Ik heb het woord hier aan Madden, maar dat mag het punt toeleiden. Zo simpel is het.
Eerst en vooral vind ik het spijtig dat ik het nog een keer heb moeten toevoegen. Ondanks dat het werd toegevoegd op de agenda van 36 en dat de voorzitter weigerde om mijn punt te aanvaarden, vandaar dat er nogmaals op staat, ten onrechte werd geweigerd. Dan was er een bijkomende raad, 11 juli, met een ongeldige stemming, maar we hebben nog geen klacht willen brengen. Die kan er wel volgen. Wees betrekking dat de burgemeester betrokken partij is. Want ik kan dat bewijzen, burgemeester, spijtig genoeg. Heb hij de verkoopbelofte die opgemaakt werd op 3 juni 2020 niet willen tekenen voor Klaarhout. De andere wel. Dus in juni 20. En dan maak je nog al die afspraken en leg je nog alles vast met stadhouderwegen, like of dat er niets aan de hand is. U hebt zelfs getekend op 3 maart, elektronisch getekend voor de subsidies samen met stadhouderwegen. Vanwaar die kronkel en die omweg plots om alles maar te verdagen. De vergunningen eruit halen, de stedenbouwkundige vergunningen eruit, alles ten onrecht. Ten onrechte werd het punt niet aanvaard. Er is een klacht binnen het binnenlands bestuur. Als we een antwoord vragen, dan krijgen we hier. Het zal wel volgen, dat antwoord. Gevraagd waarom staat er weer op? En wel, het kan er misschien nog een keer op komen. Het is staking van stemmen geweest. Het was een onheldige stemming. Ik heb nog geen klacht neergelegd, maar die klacht zou er wel kunnen komen. Dus ik begrijp niet goed waarom die bocht, die kronkelen, wanneer alles goedgekeurd was met meerderheid in het college, met meerderheid in november binnen het college, en nu plots, en nog al die afspraken laten maken, meestal Haarlembeke, dat is precies of dat allemaal niet zijn nood. 5 jaar het personeel er laten werken. Respect, ver te zoeken. Ik begrijp het niet. Ik zeg nogmaals, het kan er nog een keer op komen. Als het niet lukt. Dus vandaar het toegevoegde punt.
Ik denk dat het waarschijnlijk correct ook is, maar als ik zeg dat we op de zitting van 11 juli allemaal onze standpunten hierover hebben kunnen meedelen. In ieder geval, dus we gaan dat hier niet allemaal herhalen, dat is toch niet het voorstel om dat allemaal te beginnen herhalen, maar ik zou toch graag een keer kijken naar de burgemeester, wat hij wil reageren op die specifiek. Nee, oké, goed. Ik wil de kant in ieder geval geven.
Ik heb het document maar niet getekend. Het enige het is van de verkoopbeloften, opgemaakt in Twente, niet getekend, alleen voor Koen Klaren, de andere wel.
Goed.
Dan zijn wel betrokken partijen. En ook het advies van het binnenlands bestuur is, als er maar één mogelijk kritische zijn van betrokkenheid, dan is het beter dat hij niet stemt. En als hij toch mee stemt, dan zou er toch een klacht kunnen binnen.
Ik denk, Magda, dat als je daar, zoals ook voor het feit dat het punt niet geagendeerd is, was er een juridische, of er was een weg om een klacht in te dienen. Ik ga daarop reageren. Die klacht is ingediend. Het antwoord is uiteraard geformuleerd aan de vraagsteller. Het is te zeggen, ABB die klacht heeft gesteld. De gepaste tijden zal het hun wijsheid zijn om te oordelen of dat zij dat ook gaan meedelen. En veel meer zal ik daar niet over zeggen. Ik heb mijn werk gedaan, dienaangaande. Ik zie dat Fliet daar of wel erging erop doet.
Maar ik zie één ding met hem. Ik ben er van de week een keer gaan kijken. He. En die slag loopt er aan deuren en vroeger liep die tonnen links. He. Dat is al ongereden. Die slag bestaat niet meer. De originele waarde. Die originele weg bestaat niet meer. Hoe komt dat? Hè?
Het gaat daar niet over. Het gaat daar niet over.
Het gaat daar niet over. Nee. Voor mij gaat daar wel over.
Nee.
Laat die weg waar dat die laat. Laat dat niet bij de mensen uit de deuren.
Dat is niet
zo. Zie je dat waar die deuren bij Jan?
Ja.
Zie je dat bij Jan? Plotseling een voetpad en een andere pad bij die deuren.
Maar het gaat daar niet over.
Ik
heb het
niet
op je
maandje
gelezen.
Het gaat
daar niet over.
Het gaat
daar niet over.
Ik weet niet
waarom.
Je moet
spreken
in de buurt.
Goed. Jan, ik dacht dat ik zo aanvoel.
Voorzitter, u haalt aan dat u uw werk gedaan heeft. Ik durf dat betwijfelen. We hebben op 11 juli vriendelijk gevraagd om ons een motivatie te geven waarom u dit niet op de agenda brengt als het aanvraagt. U bent er niet op ingegaan. U verplicht ons om via Brussel of Brugge of Gent dat antwoord te krijgen. Is dat de toekomst van onze nieuwe politieke cultuur? Gaan we zo beginnen?
Ik denk dat
Beeld u in, ik ben al hier gesproken, beeld u in dat u ooit op de oppositie zou zitten. Zou u dat aanvaarden om op die manier aan politiek te doen?
Maar
is dat de vernieuwing?
Ja, maar we gaan toch geen wel eens niet een spelletje spelen, ik mag nu ook antwoorden.
Nee,
u weet
dat u de vraag gesteld op 11 juli, antwoord niet.
Ik wil nu één keer antwoorden en anders antwoord ik er niet op, hè. Zo simpel is het. Ik heb een antwoord gegeven aan de agentschap binnenlands bestuur en dat antwoord is rondom onderbouwd. Ik kan u verzekeren dat absoluut gegrond is wat daar geantwoord is. In ieder geval, wat u daar aangeeft is zeker niet een concrete weergave van de feiten. U hebt de vraag gesteld, u hebt in de wandelgangen dezelfde antwoorden gekregen die ook al eerder aan mevrouw De Bree waren medegedeeld. Ik kan u zeggen dat wat in het antwoord aan AWB staat, dat daar ook dezelfde argumenten belegd worden. Dus ik kan al een tekstje van de ledsluier oplichten. En voor de rest zou ik zeggen, heb geduld en het antwoord zal wel ook tot bij u raken.
Vriendin, als wij een vraag stellen, u bent de voorzitter van 21 raadsleden. Als wij een vraag stellen,
maar misschien,
in alle transparantie, maar waarom antwoordt u dat niet op? Met één mail kon dat oplossen, moest er nooit geen klacht zijn. Denk je dat dan een sport is een klacht indien misschien? We zitten hier samen, we kunnen hier samen afspraken maken.
Mag ik een punt maken? We zitten nu te discussiëren over het al dan niet een klacht moeten indienen of niet, terwijl dat dit eigenlijk niet het voorwerp van het punt is. Ik zou hier eigenlijk wel, ik zou eigenlijk graag hebben dat we te horen gaan spreken, want wat de klacht aan mij betreft, daar zal u het antwoord nog wel van krijgen als de wijsheid van ABB is dat u het zal krijgen. Zo simpel is het. En zal u wel zien waarom ik het achterhouden heb.
Mag ik dan een vraag stellen?
U mag inhoudelijk uiteraard een vraag stellen, liefst zelfs.
Wanneer gaat het college de samenwerkingsovereenkomsten opzeggen? Consequente houding met één stad Haarlemmeke en twee met de deputatie in Brugge. Want dat zijn de logische gevolgen van het spelletje die nu gespeeld wordt. Of gaat u woordbruk plegen en spelletjes onder de spanning schuilen?
Er is een
samenwerkingsovereenkomst.
Er is een beslissing genomen door het college en ik ga ervan uit dat de algemeen directeur dat ook deze beslissing uitvoert.
Wat bedoelt u? Dus de contracten die getekend zijn, opzeggen. Dat is de consequentie dan, als ik het goed begrijp. Subsidieaanvragen schrappen, is de deputatie op de hoogte?
Subsidieaanvragen, die heeft de schepen van Financiën gehoord verleden maand. Wanneer zal ze er komen? Als ze er gaat komen. Alles is niet het volgende jaar.
En wat? Ja.
Tussen aanvragen en verkrijgen is er ook wat verschillen.
Ja, Rick.
Voorzitter, ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen op wat mijn collega's hebben gezegd, maar Philippe, waar is de tijd dat je nooit het woord kreeg? Je krijgt nu zelfs het woord voor het woord mag gesproken worden. Ik zie hier een romance, een soort nieuw kartel, zie je in Vlaams Belang. Dat is een vaststelling.
Ja,
heel
goed.
Dat is een nuttige aanvulling, Rick. Waarvan akte ik
zal kort, zal kordon door de
ik kijk even op. Ik wil ook nog wel, ik denk dat iedereen de kans heeft gehad om duidelijk zijn of haar mening te verkondigen. Ik wil ook nog wel eens heel duidelijk aangeven, waarom dat zeker ikzelf en ik ga er vanuit dat merendeel van de fractie CD&V niet zal meestemmen met dit punt. En ik hoop dat ik de kans krijg om uit te spreken. 1. Er is een trage weg. Dus bijvoorbeeld op de romance met Vlaams Belang, ik zou zeggen, doet die trage weg open. En daar staat dat voor de wandelaar in kwestie.
Dat hebben jullie niet beslist.
Ik heb de kans niet om uit te spreken, dank u Rick. Ja. 2. Ik denk dat er een fundamenteel, en dat is ook de vorige keer aangehaald door schepen Flip de Vos, er is een fundamenteel verschil ontstaan op het moment dat er een onderzoek gebeurt, openbaar onderzoek gebeurt, blijkt dat dat draagvlak voor het verleggen van die weg bij de buurt er niet is. Dat is een fundamenteel verschil met de informatie die bij het college bekend was toen de voorgaande beslissingen zijn genomen. Dat is een fundamenteel verschil. Ik wil dat hier toch even duidelijk stellen. En ten derde,
jongens.
Ik denk dat iedereen wel weet in welke precaire financiële situatie dat we de komende maanden zijn. Als u graag 100.000 euro, en ik denk dat we over dat bedrag spreken, kijk even naar de schepen van Financiën, over de bal wilt zien gaan om een trage weg te verleggen die er al ligt, maar dan stel ik voor dat jullie met de pet rondgaan en bij elke wielsbeekse zin 25 euro probeert op te halen, want dat is wat je gaat nodig hebben om dat te doen. Ik zeg u, je gaat er niet te veel vinden. Ik wil dat toch even duidelijk zijn, want wij hebben hier anders de kans niet om ons stemgedrag te verantwoorden. Dus ik wil dat toch even duidelijk aangeven. Goed, er mag uiteraard op gereageerd worden, dat was niet.
Ik wil reageren.
Maar je mag reageren, maar
voorzitter.
Vijf jaar geleden, 17 zijn we daarmee gestapt. 5 jaar geleden. Waarom is er toen niet gezegd, nee, er ligt daar een weg, je begint daar niet aan. Waarom?
Die vraag,
waarom is er 5 jaar? Waarom is er meerderheid geweest? De burgemeester is nooit naar die vergadering gekomen als er vergaderingen waren. Hij is er nooit geweest. Zijn woning staat daar, maar zijn woning is ook niet bewoond. Hij komt er ook niet, hij is wel betrokken partij.
Ja, maar dat punt hebt u al
gemaakt. Vijf jaar hebben we daar gewerkt met de ambtenaren. Al de contracten ondertekenen en zeggen dat er geen bewustzijn was hoe dat het in elkaar zat. Waardoor
punt,
hij die woorden uithaalt.
Alsjeblieft. Dat punt hebben we al aangehaald. Dus
maar ja, 5 jaar aan werken. 5 jaar. Stemt de meerderheid mee? Is dat het gedrag van de CD&V? 5 jaar heeft de meerderheid meegestemd. Tot in november. Ik begrijp het niet. Maar, het klopt niet wat je zegt. En het klopt niet de houding van het college. Het klopt niet.
Maar goed, u mag uw mening hebben, denk dat wij ook de opgewoon hebben. Jan,
en u denkt dat je daarvoor met de pet gaan rondgaan, zou nog voor veel dingen moeten rondgaan. Want die bijkomende leedraad moest er niet geweest zijn. Er zit hier nu nog een punt in, dat je gaat stoeven, dat je afstaat. Maar het is toch het belastingsgeld dat je afstaat dan.
Maar ik verwees naar de hele zitting daarvoor.
Ja, maar wel.
Ja, maar ja, ik denk dat we hier wel de regels even moeten respecteren. Dank u.
In de druk
ja.
Maar het over de regels.
Maar dat is goed.
Mag hier gefilmd worden in de zaal zonder toestemming?
Ik heb hier nog niemand zien filmen. Ik heb het niet gezien.
Is de vraag dat u stelt? Maar wat is de regel? Wat zijn de regels? De koning van de regels. Mag er gefilmd worden in de zaal?
Ik heb het liefst als er gefilmd wordt dat ik op voorhand daarvan op de hoogte gebracht.
Bent u op de hoogte dat er gefilmd wordt?
Ik ben niet op de hoogte dat er hier vandaag gefilmd wordt.
Dank u wel.
Ja.
Goh.
Ja, bij links.
Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de inventarisatie van de trage wegen in Wilsbeke. Net zoals een aantal andere mensen hier ook aanwezig.
Ik zelf ook.
We zijn vertrokken toen de gegevens van de trage wegen in de zijn.
College had het goed beter.
Ik heb er verschillende tegengekomen waar het buiten staat en een bedrijf op staat. Nu de reactie is van smijt ze open die wegen, maar ze open, geen succes.
Ja.
Maar ik denk dat, ja, goed. Nee, we zijn er niet voor. Sorry, maar eerlijk gezegd, allez, dit zijn wel flessen aan het trekken. Dit gaat over een bestaande trage weg, waar dat er iets onregelmatigs mee is gebeurd. Laat ons een kat noemen. En ja, onregelmatig is gebeurd. En laat ons een kat noemen. En de simpele actie is dan altijd dat die open gaat. Maar goed, enfin, het gaat hier daarover niet over vanavond. Het gaat hier vanavond over het verleggen van Bruutweg 18.
Ik wil nog een reageren op Benedict. Daar is dan de mogelijkheid om die weg open te leggen. Wat er een huis op staat, ja, Jan, dat is, dat moet je hem niet meer overleggen. Maar daar is de mogelijkheid. Daar is de mogelijkheid. En weet je even goed dat ik aan een boer een contract verkoopt. Hij verkoopt twee keer 10 hectare. Want die kan één keer 20 hectare verkopen dat dat financieel.
Wat gaat daar niet over? Die boer was zijn land niet verkopen. Het is wel dat hij die geen 3 hectare is als je een contract mee krijgt om groenten te telen. Denk daar een keer over na. Ja, maar uw voedsel, dat is niet belangrijk. Je landbouwer, dat is niet belangrijk.
Magda, mag ik even een roepdiscussie onderbreken? Raadslid Wout wil nog een aanvulling doen, denk ik.
Dank u wel. Op de dag van vandaag, politiek, dat is allemaal niet zo populair meer. En we worden allemaal beschouwd als wereldvreemd. En eigenlijk ook vandaag is dat wel weer bevestigd. Want als een bestuur na 5 jaar alle te doorlopen pistes heeft doorlopen en pas dan doorheeft dat er geen draagvlak is, ja, dan denk ik dat je niet goed bezig bent en dat je moet herbronnen. En dan zal natuurlijk wat hier beslist wordt, wat de stemming af uiteraard, maar juridisch weet iedereen wie wel of niet mag meestemmen en wat de gevolgen daarvan zijn. En als we toch een beetje geloofwaardigheid willen, collectief, want iedereen is antipolitiek en ook vandaag snap ik dat steeds meer, dan denk ik dat iedereen ook moet bezinnen wat hij straks zal doen. Dank u wel.
Goed, ik denk dat we hier stelkens aan gaan afronden.
Ja.
Ik
wil misschien ook wat iets zeggen.
Dat mag uiteraard niet doen.
Goed, ik ben de opvolgend schip. Ik heb de vorige keer de resume gegeven van de chronologie van wat er allemaal gebeurd is. Ik zit sinds het jaar 1982 in de politiek. Als iedereen kan tellen, wil dat zijn 40 jaar. Het is de eerste keer in heel mijn politieke carrière dat ik meemaak dat een bestuur die contracten afsluit en beloftes maakt met andere partijen, dat die dat plotseling allemaal in de vuilbak gooien. Ik kan dat niet begrijpen. Vandaar dat ik ook gezegd heb, ik moet het voorstel van Magda volgen. Ik ga stemmen voor haar voorstel. Ik kan niet begrijpen dat men dat zo allemaal in de vuilbak gooit. Ik ga nog meer zeggen. Er zijn al centen betaald door Harelbeke om de studiebureau De Meij en andere mensen te betalen. Er zijn ook al beloftes gemaakt geweest voor subsidies. Als wij morgen aan Harelbeke gaan moeten zeggen en schrijven, gaan wij de rekening gepresenteerd krijgen. Onze belastingbetaler gaat dat moeten betalen. Wij allemaal. Is dat de manier waarop dat wij werken? Ik zeg nee. Voer gewoon uw afspraken uit.
Meer kan ik daar eigenlijk niet van zeggen. Tweede punt, met de landbouwers zijn er ook afspraken gemaakt geweest. En iedereen weet, een afspraak maken is van geven en nemen. En dat is juist dat er daar een trage weg ligt binnen de stukken. Waarom is dat naar de zijkant van de stukken gelegd? Gewoon om die landbouwer over de streep te krijgen, om ook een toegeving te doen aan zijn zijde. Hij heeft dus gezegd dat we mogen in onmiddellijke wijze de gronden verwerven die gaan van aan de straat van de Ecozoek tot in Haarlemmeke. Dat is ook een toegeving van hem. Als we dat niet doen, het vervolg zal zijn, als wij die afspraken met Haarlemmeke of met Glipi willen nakomen, gaan we moeten onttegenen. Wie gaat dat doen? Gaan jullie allemaal beslissen om te onttegenen? Waar gaan we dan staan? Die boer gaat ook lootermen zeggen. En de mensen gaan zeggen, wie heeft de belastingsbetaler die gaan moeten betalen? Ik wil gewoon zeggen, gebruik alsjeblieft allemaal uw gezond verstand. Voert die overeenkomsten die gemaakt geweest zijn gewoon uit. Meer kan ik daar voorlopig niet op zeggen.
Goed, maar ik denk, ja, ik wil hier snel aan afronden. Ik denk dat we er al meer dan genoeg over gezegd hebben. Ik vond het ook belangrijk dat iedereen zijn zeg heeft kunnen doen. Dus Guido, zeker bij u, voor u ook, maar ik denk dat je zeg hebt kunnen doen. Dat je zeg hebt kunnen doen, mannen.
Ook de gemeente heeft al betaald. He. Durf je zeggen hoeveel? Ik heb vandaag een document opgevraagd. Via de algemene weg. He, openbaarheid van bestuur. Ik stuur een mail naar de directeur. Ik vraag naar dat papier, maar ik krijg het niet. Maar er zijn kosten gemaakt. Er is al betaald. Hoeveel? Je weet het, Philippe, hoeveel dat er al betaald is. Aan de mijnpatroonplan voor alles. Dus er zijn al kosten gemaakt. Er zal een licht omhoog rond gaan mijn pet.
Goed. Ik denk dat dat de perfecte brug is om te gaan stemmen. En inderdaad, iedereen heeft de argumenten gehoord en kan voor zichzelf uitmaken hoe hierop gestemd zal worden. Uiteraard. Betreurenswaardig dat we het niet over eens zijn. Maar in ieder geval. Goedkeuring, ik ga de stemming vragen, Mada. Goedkeuring, afschaffen, gedeelte buurtweg nummer 15 en verleggen, gedeelte buurtweg nummer 18. De gemeenteraad wordt verzocht aan het voorstel van mevrouw De Pree, of ingediend door mevrouw De Pree, goedkeuring te verlenen. Wie gaat daarmee akkoord? Wie stemt voor? Wie onthoudt zich? En wie stemt tegen?
Een ongeldige stemming. Dat u leert maar, directeur. Ongeldige stemming.
Ik denk dat uw punt al gemaakt is, maar ik zou u willen vragen om de orde te respecteren.
Bij deze, op
bij deze is de openbare zitting in ieder geval afgesloten. We gaan de gemeenteraad eventjes schorsen en we gaan naadloos over.